Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is maandagavond 25 oktober 2021 en live vanuit de dag en nacht studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. Je hebt hoogtijdagen en je hebt het oranje tijdperk Vleuten Vos van der Breggen in het wielrennen bij de dames. Onze zorg, dat tijdperk loopt toch een beetje op zijn eind. En hoe moet het dan eigenlijk straks met onze geliefde hegemonie? Wel nu, één vrouw is alvast een zekerheidje voor de toekomst en ruilde afgelopen seizoen haar status van groot talent in voor die van heel erg goed en toch nog ook best jong. Het was een hard jaar, zowel in positieve als negatieve zin. Er waren monumentale zegens in Luik, Bastenaken-Luik, La Course en een felbegeerde Olympische selectie als de vierde V in het oranje kegelspel. Maar het was ook het jaar waarin het harde van de topsport zich manifesteerde. Met een iets te vroeg juich in de Brabantse pijl, It Was So Nipped, en een oranje tweeluik in Tokio en Leuven dat eindigde in chagrijn, tranen en in het rondvliegende verwijten voor de camera. Waarmee we maar willen zeggen, het leven van een kroonprinses gaat niet altijd over rozen. En soms tref je je reservefiets plots midden op de waggie in plaats van aan de zijkant. Een jaar om niet snel te vergeten, twee vingers in de lucht en van harte welkom bij de Rode Lantaarn, Demi Vollering.
Ja, Vollering aan voor Vollering.
Gaat tot nu in het midden doorheen komen,
ja,
Vollering gaat winnen. Of is het Anne van... Nee, het is van Vleuten. Vollering.
Vollering
wint. Ze maakt het af.
Twee rensters de handen in de lucht. Tjonge. Nou, ik denk dat hier wel wat tranen gaan vloeien. Demi kennende.
Vollering wint dus voor van Vleuten aan Longo Borghini.
Ik wil die sprint nog wel even opnieuw zien.
Kijk eens. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France.
Sitting right next to you.
Demi, welkom.
Ja.
Hoe gaat het met je?
Ja, goed.
Leuk dagje Amsterdam gehad.
Ja, zeker.
Mooi.
Ja.
Wat bracht je hier, behalve de Rode Lantaarn?
We hadden vandaag even wat gesprekjes hier en even Amsterdam in geweest.
Mooi.
Lekker gegeten.
Ja, dat kan hier goed.
Ja,
ja. Goed te ben combineren. Je een beetje bijgekomen van de Ronde van Drenthe?
Ja, nee, ik ben nog wel wat stijf, want ik was onderuit gegaan op een van de kasseienstrookjes. Dus ja, dan heb je altijd even een beetje stijve nek, een beetje spierpijn hier en daar. Maar goed, verder gelukkig niks aan overgehouden, denk ik.
Want dat was afgelopen zaterdag en het verbaasde me eigenlijk, want ik dacht dat je al lang vakantie zou hebben.
Ja, dat dacht ik zelf ook. Ja, nee, ik had eigenlijk off-season naar de Women's Tour. Maar toen vroeg onze ploegleider Danny of ik niet ook nog Drenthe wilde rijden.
Voor de gezelligheid.
Ja. Ja, we hadden toch ook een afterparty daarna. Dus ja, uiteindelijk heb ik toch nog de Ronde van Drenthe ook maar gereden.
Ja, had je die al wel eens eerder gedaan?
Nee, nog nooit.
Dat is wel heftig, toch? Met al die. Ik heb het toevallig een paar weken geleden zelf gereden. Maar het is echt dat zijn echt gewoon bizarre kasseiwegen.
Ja, klopt. Ja, die kasseitjes zijn weer heel anders. Het zijn meer eigenlijk soort steentjes. Het zijn hele kleine steentjes. En nu stond er ook heel veel gras op. Dus daardoor was die wel glad. En hier en daar tussen de bomen was echt al heel veel blad naar beneden gevallen. Dus. Ja. Ja, waren sommige paden kon je niet eens meer zien of je nou op de kasseitjes reed of dat je in de kant reed.
Ja. En dan ga je nogal snel op je snuit.
Ja, eigenlijk ging het echt continu heel goed. En het peloton was ook best wel kampjes. Dus eigenlijk precies op het moment dat ik aan het denken was van... Nou, nog geen valpartijen gebeurd, hoe kan dat?
Ja.
Toen gingen ze voor me onderuit. En ik kon er niet eens over nadenken, kon niet eens reageren. En ik lag ook... Het was heel gek, want het was helemaal aan het eind van de kasseistrook. 1 meter verder waren van de strook af.
Ja.
Dus we hadden net even ongeluk. En Chantal, die zat achter mij, dus die ging over mij heen. Dus ze zei al, ja, leuk is dat. Domino Demi.
Domino Demi. Ja. Maar is het niet per se de bijnaam die je wil.
Nee.
Is het dan nu wel afgelopen het seizoen? Of ja. Moet je nog meer rijden?
In Amerika rijd ik nog een criterium dadelijk. Dus, maar goed, ik train er nu niet heel erg meer voor eigenlijk. Dus,
maar even, in Amerika rijd ik nog een criterium dadelijk. Dat is, hoe heette die ook alweer? De Into the Lions Den?
Ja. Klopt. Ja, dat is best wel. Dat is heel groot, geloof ik, in Amerika. Dus,
het is in Californië.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. En volgens mij is criterium rijden gewoon een hele andere sport. Of tenminste, dat is gewoon echt een hele grote sport daar. Dus
ja
ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn.
En $50.000 prijzengeld.
Ja.
Ja,
ja dat is wel mooi, ja.
Het is altijd de moeite waard om even voor naar Californië te vliegen.
Ja, zeker.
Ja,
ja.
Ik vond het wel fascinerend, want je werd echt aangekondigd als een van de... Dat ben je natuurlijk ook. Maar je werd echt aangekondigd door de organisatie ook als een van de grote sterren die daar het criterium kwam rijden.
Ja, samen met Amy vanuit onze ploeg ga ik dan daarheen. Dus, en er zijn wat andere rensters inderdaad ook. Maar ik ben ook benieuwd naar het niveau daar. En sowieso criterium rijden, het is volgens mij een uur.
Ja.
Ja, dus dat is gewoon heel anders weer. En ja, meestal is dat wel iets wat mij niet zo heel, heel goed ligt, eerlijk gezegd. Dus...
Je hebt liever lange, slopende koersen.
Ja. Ja, en dit is gewoon, denk ik, een uur gewoon volle bak rammen. Dus ik ben heel benieuwd hoe me dat ook afgaat.
Het voelt een beetje als, weet je, vroeger hadden ze bij voetbal, hadden ze toch altijd aan het einde van het seizoen van die voetvolietoernooitjes op Aruba en zo. Dat is wel zo, dat gevoel krijg je er een beetje bij.
Ga je eigenlijk nog, plak je nog even wat vakantie achteraan?
Ja, de eerste 3 dagen zijn we daar vooral ook voor Specialized. Dan doe ik ook wat windtunnel testen en zo met mijn tijdritfiets. En dan dus dat criterium. En dan daarna hebben we tot de 6e hebben we eigenlijk nog vakantie daar. Dus dan zijn we vrij om te doen wat we willen. Alleen hebben we nog niet echt een planning gemaakt, maar...
Er is genoeg te doen in Californië.
Dat denk ik ook.
Ik zou lekker gewoon een roadtripje inplannen.
Ja,
fietsvakantie?
Ja. Ik zou zeggen aan het einde van het seizoen...
Ja. Oh ja, je houdt van wandelen, toch?
Ja. Beetje sportief wandelen wel. Beetje af en toe rennen, een beetje klauteren, klimmen. Dat vind ik heel leuk.
Ah, ja, leuk.
En verder, en daarna is het wel echt gewoon off-season.
Ja. Ja, ik heb me nog ingeschreven voor het NK Gravel. Ik heb alleen nog geen gravelbike, maar...
Minor detail, ja.
Maar als het goed is, gaat hij wel geregeld worden, hoop ik. Dus,
en wanneer is dat dan?
Dat is 13 november.
Oh ja, oké. Okay. Ja, maar zo wordt je seizoen wel steeds langer als je steeds dit soort dingen blijft plannen.
Eigenlijk tellen die dingen niet echt meer mee. Dat ga ik meer gewoon zien als een intensieve duurrit. Zoals mijn trainer zei. Dus
ja. En gewoon leuk. Ja, precies. Gewoon leuk. Ja.
Even wat anders.
Ja. Maar ben je dan al wel, als je dan zegt... Want eigenlijk sta je dan zeg maar een beetje uit al. Als in, maar wat betekent dat dan? Ben je dan ook weinig aan trainen? Of gewoon vooral gewoon afspreken met vrienden of zo? Hoe ziet dat er dan uit voor jou?
Ja, nou normaal ga ik dan naar Zwitserland. En daar zullen we veel de bergen in gaan. Dus als er dadelijk weer sneeuw ligt, dan gaan we lekker veel tourskiën en zo.
Mm-hmm.
En hiken en zo. En dan daarna ga ik weer een beetje mijn mountainbike opzoeken. En meestal... De wegfiets laat ik meestal staan totdat ik weer op trainingskamp ga of zo.
Ja.
Maar verder ben ik altijd wel veel bezig met andere dingen doen. Dat vind ik vooral heel leuk. En dat heb ik ook vaak in het seizoen wel. Dat ik soms gewoon mis om lekker een rondje op de mountainbike te gaan of zo. Of lekker de bergen in te gaan om lekker te wandelen. Dat vind ik gewoon super leuk. Dus dat soort dingen doe ik vaak in off-season. Ik blijf vaak wel echt bezig, maar
ja.
Vooral op een hele ontspannende manier.
Ja.
Maar moet je eigenlijk niet even gewoon in een onesie op de bank zitten? Een series bintje?
Ja, maar dan ben ik gewoon echt na 2 dagen maximaal ben ik daar gewoon echt al klaar mee.
Oh ja.
Dan, zeker als het mooi weer is buiten, dan denk ik alleen maar, oh, ik wil naar buiten. Ik wil lekker de berg in. En nu ook, nu is het herfst en is alles zo mooi. Is alles een beetje oranje aan het worden en zo. Dus ja, dat wil ik dan niet missen.
Goh, de onbegrijpelijke wegen van de sportman. Sportvrouw.
<Ja.
laughs> Oké, okay, we gaan uitgebreid met je praten. Maar ik wilde eerst nog even een paar kleine administratieve dingetjes, Willem.
Mm-hmm.
We hebben vandaag vakkundig de podcast Vierkante Ogen uit deze studio weten weg te duwen.
Ik zag ze boven in het keukentje zitten.
Ze zitten boven in de keuken.
Kniezen.
Maar ik dacht, dan wel zo aardig om even een shout-out naar ze te doen.
Shout-out naar de Vierkante Ogen.
Zijn popcultuur podcast. Zijn nu veel bezig met sex education.
Oh ja.
En Succession. Mm-hmm. En ze zijn nu een podcast aan het opnemen over The Office.
Succession, daar ben jij toch heel erg fan van?
Ja, dat is echt geweldig. Ja, het is ook belangrijk voor onze luisteraars. Hè. Nu wij even niet zijn.
Wat doe je
zijn
dan?
Allemaal bankzitters.
Ja, precies.
Nou, die moeten wat te doen hebben.
Die moet je niet vervelen met de hikes. En,
Die moeten wat te kijken
hebben. Moeten gewoon Netflix tips.
Succession. Ja. Dat is geweldig. Kijk maar even wat het is als je het niet kent.
Ja.
Er staan genoeg trailers online. Willem, het laatste nieuws, wat ons eigenlijk vlak voor deze opnames bereikte, was dat Tiche weg wil bij DSM.
Ja.
Dat vind ik toch al toppunt.
Nou, het is wel heftig, want ik las het op Wielerflits. En dan krijg je altijd van die gerelateerde artikelen erbij. En het gerelateerde artikel was hier waarin de teamleiding van DSM ontkende dat er een probleem was met nood. Wat ik al echt enigszins pijnlijk vond, heel gezegd. Maar ja, het is een beetje het patroon toch? Van wat we de afgelopen jaren al hebben gezien. Wat zich gewoon doorzet. Maar wel echt langzaam het niveau ontluisterend bereikt, vind ik.
Nou, ze zeiden in dat interview, we beoordelen mensen ook op cooperation.
Cooperation, ja.
En dat is misschien niet helemaal goed gegaan hier. Mensen coöperaten niet.
Nee, maar kijk, het is wel een beetje natuurlijk dat... Hoeveel mensen die niet met jou kunnen coöperaten heb je nodig... voordat je beseft dat het misschien aan jou ligt. Dat in plaats van de ander.
Nou ja, het is bij de dames bij DSM valt wel mee, toch? Gaat
volgens mij hartstikke goed. Over die reden de Ronde van Drenthe als koninginnen.
Ja, zeker. Ja, dat deden ze super goed, geloof ik.
Ja, die zaten gewoon met, wat was het, 4 man in de kopgroep of zo? 4 vrouwen in de kopgroep.
Ja, volgens mij is het onder de 5 in de top 8 of zo, las ik ergens. Ja,
dus daar zit het probleem niet.
Nee, daar lopen de kopvrouwen niet weg.
Nee, precies. Nou, dus bij de mannen wel, maar dat is toch heel raar. En wat is volgens jou dan de want hij moet weg, dus hij moet naar een andere ploeg.
Ja.
Waar moet hij heen?
Jumbo natuurlijk.
Dat zou leuk zijn, hè?
Nou, voor de klassiekers. Dat ligt toch samen met Wout van Aert. Die verstaan elkaar goed.
Omdat het allebei Belgen zijn.
Ja, en Nathan van Hooijdonk. Dus ja, dan is het gewoon gezellig.
Mike Teunissen, die staat ook Vlaams.
Ja, gezellig. Belgische, zuidelijke band.
Ik zou ook wel voor Jumbo zijn.
Ja.
Maar ja, ik weet niet zo goed. Er zijn toch wel nog best wel wat renners op de markt die ik graag bij Jumbo onder... Dus Martijn Tusveld bijvoorbeeld. Dus moet ook weg bij DSM.
Ja.
Ook nog geen ploeg.
Ja, zou er niet voor over.
Nee. Nou, goed.
Laten we het over Demi gaan hebben.
Ja.
Ik wil nog even een natje openmaken, Willem.
Ja.
Ik heb hier 2 biertjes voor ons staan. Dit is het Universiteit van Nederland Miljoenenpils.
Ja, is dit om ons de ogen uit te steken met hun aantal luisteraars en views?
Ja, dat denk ik wel. Ken jij de Universiteit van Nederland? Dat is ook een leuke podcast.
Mm-hmm.
Dat is met allerlei professoren en hoogleraren.
Okay.
Die in een kwartiertje over een van hun favoriete onderwerpen vertellen.
Ja.
Korte colleges.
En echt van alles, toch? Van Annie M.G. Schmid tot astrofysica.
Ja. Precies, en dat loopt echt supergoed. En dit biertje hebben ze op de markt gebracht vanwege 30 miljoen views op YouTube en 10 miljoen podcastbeluisteringen.
Dat is echt veel.
Ja,
jeetje.
Nou, proost. Nou. We maken hem open.
Ja, cheers.
En proost op het seizoen van Demi.
Ja.
Want dat was het jaartje wel, zeg.
Jeetje, ja.
Ja.
Wat een, ik zei al, hard was het. Zeg maar positief en negatief, volgens mij.
Ja, vooral positief, denk ik.
Ja, ja. Nou, hartstikke goed. Wat laten we daar... Kijk, wij hebben altijd... heb jij ooit Voetbal International gelezen vroeger? Of nu nog steeds, als je op een vliegveld zit? Of,
Nee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik bijna anti-voetbal ben soms. Dus.
Echt?
Oh.
Ja, dat komt ook een beetje...
Omdat je natuurlijk uit de buurt van Feyenoord bent.
Ja.
Nee, mijn broertje was altijd al, toen hij heel jong was, altijd moest hij voetbal kijken. En dat vond ik verschrikkelijk. Ik vond het zo'n stomme sport altijd.
Maar vond je wielrennen kijken wel leuk?
Ja, om te kijken ook niet heel erg. Maar ja, dat liever als voetbal vond ik. En allemaal waren ze altijd zo mega, mega betaald en zo. Ik vond dat allemaal onzin.
Mm.
Maar Willem bedoelde ook niet vanwege... je wilde vragen wat jouw favoriete opstelling van Nederland zelf al is. Maar er staat een rubriek in Voetbal International. En dat is een soort klassieker, want dat is gewoon... een paar basisvragen om een voetballer iets beter te leren kennen.
Ja.
Dus die gebruiken wij ook elke keer om onze gasten wat beter te leren kennen. Omdat een paar vragen, die stel je eigenlijk nooit meer. Terwijl het toch leuk is om het antwoord erop te weten.
Ja. Zoals naam, leeftijd, woonplaats.
Ja, nou, naam Demi Vollering.
Mm-hmm. Geen doopnamen, gewoon Demi Vollering.
Ja, ik heb wel doopnamen, maar die zijn echt...
Voor de draad ermee.
Het zijn niet de allermooiste namen. Adriana Geertruida.
Hoezo zijn dat niet de mooiste namen?
Dat vind ik zo bollig.
Ja, dat is ook. Maar
Willem komt uit het zuiden. Hè? Daar zit iedereen dit soort namen.
Petrus Hermanus.
Petrus Hermanus? Ja. Prachtig.
Ik denk dat je er heel aardig vanaf komt.
Ja, oké. Okay.
Leeftijd 25, toch?
24.
24?
Ja. 15 november 25.
Oh, dat is al bijna.
Ja.
Leuk.
Ja.
En ik hoor een licht Rotterdamse tongval. Dus, ja. Kom je ergens van uit de buurt van Rotterdam?
Ja, Berkel Roderijs. Dus dat ligt er bijna aan vast.
Hey, Arnie M. G. Schmid.
Heel goed, Willem. Goh, ja, klopt. Arnie M. G. Schmid heeft heel lang gewoond.
Jip en Janneke zijn ze geschreven, heb ik net gehoord.
Yeah.
Dat is toch bijzonder?
Heel bijzonder, ja. Maar niet lang meer Berkel Roderijs, want je gaat naar Zwitserland verhuizen.
Ja, dat hebben we vandaag besloten dat ik me in ga schrijven in Zwitserland. Dus,
van harte, ja. Proficiat.
Ja.
Want je gaat samenwonen daar met je vriend.
Ja.
Die hier ook aan tafel zit.
Ja.
Hij zwaait nu. Maar dat zien jullie niet, luisteraars.
Nee. Ja, nee, dat... dat moet nog even wennen. Het is wel een beetje een gek idee. Maar goed, aan de andere kant, de afgelopen 4 jaar... Ja, de afgelopen 4 jaar... ben ik daar al heel veel. Dus op zich, voor mijn gevoel gaat er niet heel veel veranderen.
Nee, behalve alleen dat het nu een soort officieel...
Ja, alleen dat. Maar verder eigenlijk verandert er niet zoveel in.
Ja maar wel een leuk besluit toch? Op zo'n willekeurige maandag in Amsterdam.
Ja, ja, klopt.
Dacht ik ook. Ja. Opleiding?
MBO-opleiding flower design.
Mm-hmm.
Dus ja, veel met bloemen.
Ja,
flower design. Ja. Dat is leuk.
Ja.
Maar kom je ook uit de familie van...
Bloemisten?
Ja.
Heet dat?
Ja, mijn vader is tuinder inderdaad. En mijn moeder is vroeger altijd bloemisten geweest. Dus eigenlijk... soort van met de paplepel erin gegoten. Maar ook weer niet. Want mijn moeder heb het nooit toegemoedigd of zo. Die heeft ons altijd heel erg vrijgelaten. Alleen... Ja, toen ging je op een gegeven moment op de middelbare school ging je stages lopen. En ik heb van alles wat gedaan, want ik wist niet wat ik wilde worden. Ik had echt geen idee. Dus ik heb in een nagelhaarstudio, in een gymzaal stage gelopen. En bij een tuincentrum. En eigenlijk van dat alles vond ik in het tuincentrum het allerleukst. Alles een bloemenafdeling. En er was altijd wat te doen en er was heel gevarieerd werk.
Ja, ook wel creatief.
Ja, heel creatief moest je zijn. Dus dat vond ik gewoon superleuk. En toen ben ik uiteindelijk de opleiding flower design gaan doen.
Ja.
Maar heb je dan ook als je wint en je krijgt een bosje bloemen, dat je gelijk denkt, dit lijkt echt nergens op.
Ja.
Ja, echt?
Ja, ik dat is gewoon...
Kritisch ontvanger.
Ja, maar je hebt al die technieken geleerd en alle bloemen en ja... Dat vergeet je natuurlijk niet zomaar. Dus altijd als je een bosje bloemen in je handen hebt, dan voel je meteen van oké, dit is slecht gebonden. Of juist, dit is netjes gebonden.
Dat is het eerste wat je merkt, hoe het, hoe het bij elkaar gebonden is.
Ja,
waren de bloemen in Luik-Bastenaken-Luik?
Daar zat een hortensia in, dat kan ik me nog herinneren. Mijn vader die kweekt hortensia's, dus daar was ik heel blij mee.
Toen dacht je de cirkels rond.
Ja, klopt. Dus dat was heel leuk en
En even dan een hele slechte? Het slechtste bosje wat je hebt gekregen? Dat jij gedacht, dit is echt tankstation kwaliteit?
Dat kan ik me even zo niet herinneren, geloof ik.
La Course lijkt me ook wel. Die doen het denk ik ook wel goed.
Ja.
Viel dat ook tegen?
Of hadden we daar geen bloemen?
Dat vind ik helemaal schaal.
Ja, dat hebben we namelijk ook wel eens. Dat je geen bloemen hebt. En dan sta je ook met echt voor je gevoel met lege handen op het podium.
Ja, maar je krijgt toch de raarste dingen altijd bij wielrennen. Je moet altijd denken aan die race in Bretagne. Waar je dan een geitje krijgt.
Nee, een biggetje.
Een biggetje is dat. Oh, ja.
Ja.
Ja, als je in Italië vaak wint, dan krijg je ook 3 soorten mega hammen die je amper kan tillen.
Je lichaamsgewicht in ham. Ja.
Ja.
Een parmezaanse kaas.
Als je dan nog vegetarisch bent, dan is het helemaal moet ik daarmee.
Ja. Want je hebt ook als bloemiste gewerkt, toch?
Ja,
ja.
2 jaar denk ik, of in ieder geval 1,5.
Ja.
Bij verschillende bloemenwinkels. En tussendoor ook nog bij mijn vader in de kas.
Ja.
Want eigenlijk toen ik klaar was met mijn opleiding, toen zei ik eigenlijk van oké, nu ga ik 2 jaar volle bak voor mijn sport.
Ja.
Eigenlijk vooral schaatsen, want ik deed vooral veel schaatsen. Dus eigenlijk wilde ik echt proberen om met schaatsen wat beter te worden. Maar ik had natuurlijk tijdens mijn opleiding stages gelopen en die bedrijven wilden me graag houden. Dus ja, toen was dat eigenlijk heel snel gekozen om eigenlijk daar te gaan blijven werken.
Ja, het is gewoon zekerheid, toch?
Ja. Ja. Dus toen, toen werkte ik bij 2 bloemenwinkels.
Ja. Was je goed in schaatsen?
Ik was niet slecht, maar ik was ook niet de aller top, zeg maar. En het is in schaatsen gewoon heel moeilijk.
Ja.
Want we hebben zoveel goede schaatsers en schaatsers in Nederland. Dus ja, het is gewoon heel lastig om daarin door te breken. En ik ben gewoon wat later begonnen.
Mm-hmm.
En qua techniek was ik op zich wel goed. Maar ik had misschien net... met schaatsen, je moet het gewoon net hebben. Gewoon die techniek, dat alles op zijn plek valt. En natuurlijk de kracht. En de kracht had ik wel op zich. Maar ik kon dat misschien niet altijd helemaal goed overbrengen in mijn slag. Dus ja, ik denk dat ik het nooit gehaald had. Misschien in de marathon, maar...
Het nooit gehaald, gewoon de top.
De top, ja. Ja. Omdat qua techniek, ja, miste ik het denk net nog een beetje.
Ja. En hoe kwam je bij fietsen dan? Ik bedoel, het is een vaak gehoorde combi natuurlijk, schaatsen en fietsen.
Fietsen deed ik eigenlijk altijd al. Eigenlijk ben ik daarmee begonnen toen ik jong was.
Ja.
Bij een tourclub. En toen, in de winter ging ik dan schaatsen.
Wat is jong?
Toen ik in groep 8, of tenminste...
Dat is 12 of zo.
Ja. Ja. Ja, toen ik bij de tourclub begon, nog ietsje jonger, denk ik. Nou, in ieder geval... En toen om mijn 16e ging ik eigenlijk pas wedstrijden fietsen. Omdat het voor ons, vanuit huis uit, was het wat lastig voor mijn moeder om altijd met ons het hele land door te crossen. Omdat ik had nog 2 jongere zusjes en een jonger broertje.
Mm-hmm.
En mijn vader had natuurlijk het bedrijf, dus die kon sowieso wat lastiger weg. Dus ja, dan kwam het vaak op mijn moeder aan. En dan met nog 3 kleine kinderen
die ook mee allemaal iets willen.
Ja, ja, was het heel lastig. Dus eigenlijk daarom om mijn 16e dat ik pas echt wedstrijden ging fietsen. Want toen ging ik ook bij een vereniging. En hoefde mijn moeder niet altijd te brengen.
Dan kreeg gewoon mee. Met ja, precies. Ja. Ja.
Dus dat was een stuk makkelijker eigenlijk.
En hoe ging het toen dan? Want je bent nu 24. Dus er zit 8 jaar tussen.
Ja.
En volgens mij het grote publiek. In ieder geval, onze luisteraars zullen je pas hebben leren kennen bij Park Hotel Valkenburg, denk ik. Want dat volgens mij zo'n beetje de eerste, vaak voor volgens mij voor veel rensters, soort opstapje is naar de grote ploegen en zo.
Ja,
maar klopt. Wat zat daarvoor? Hoe liep dat traject een beetje voor je?
Ja, toen ik 16 was, was ik begonnen. En toen heb ik de eerste jaren vooral voor de leuk gereden, als het ware. En ik had niet echt een trainer vanuit de ploeg. Ik kreeg af en toe een papiertje mee wat we een beetje moesten doen. Maar ja, daar kon ik me niet zo heel goed aan houden. Want ik was ook druk met school en zo. Deed ik gewoon 1 of 2 keer in de week deed ik een rondje fietsen. En dan misschien nog een keer een trainingskoersje.
Ja.
En verder deed ik vooral veel mijn schaatstrainingen en droogtrainingen in de zomer. En skileren. De wedstrijden waren toen ook altijd een beetje gemiddeld, zeg maar.
Jouw uitslagen.
Ja. Ja, ja. En toen werd ik belofte. En toen had ik eerst even een jaar, heel zwaar jaar, dat ik veel gelost werd en zo. Omdat het natuurlijk een super grote stap is. Van de junioren naar de belofte bij de vrouwen.
Zeker als je zo weinig getraind hebt.
Ja, ja. Omdat je gewoon, je gaat wedstrijden rijden die in één keer dubbel zijn. Qua afstand.
Ja.
En je zit in één keer gewoon tussen de grote dames. Tussen de oudere dames. Dus dat is gewoon super lastig.
Dan rij je gewoon met Marianne Vos in de peloton. Zeg maar.
Ja, toen was dat nog wel. Nu is daar wat meer onderscheid in gemaakt. Maar toen, als je de topcompetitie was, dat geloof ik of zo, reed, dan reed je tussen de profs soms.
Ja.
Dus dat was gewoon heel lastig.
Maar dan ben je echt gelost.
Ja.
Gewoon uit het wiel gereden.
Ja, ja, dat, ik weet nog wel dat ik een keer een wedstrijd in Limburg of zo reed toen. Dat ik echt na de eerste 10 kilometer was de koers al klaar voor mij, geloof ik.
Maar dat is ook best demotiverend, toch? Niet?
Ja, toch heb ik dat nooit zo gevoeld. Ik was toch altijd wel gemotiveerd van oké, op een dag kom ik er wel. Gewoon door blijven zetten. En uiteindelijk lukte het me ook. Uiteindelijk, je zag wel, zeg maar, iedere wedstrijd die je weer reed, zag je wel een beetje verbetering iedere keer. Dus dat
kon je 10 kilometer langer aanhaken.
Ja, precies. Ja. Dus dat gaf wel moed. Daarna ben ik bij Swabo Ladies gaan fietsen. En daar ben ik echt begonnen met een trainer ook.
Ja.
Ging ik echt specifiek trainen en zo. En toen ging het eigenlijk ineens heel hard. Toen, want ik heb 1 jaar bij Swabo gereden en ik reed toen een aantal meerdaagses. En daar reed ik eigenlijk best wel goede resultaten gelijk. Ik reed bijvoorbeeld ook Turingen.
Ja.
En daar reed ook profs mee natuurlijk. En nou, daar reed ik best wel mooie resultaten. Dus dat was super leuk. En aan het eind van het seizoen reed ik nog de Ardèche. En daar reed ik ook mooie resultaten. Een aantal keer top 10, geloof ik. Dus toen kreeg ik allemaal contractaanbiedingen. Waaronder...
Lekker.
Ja, nog niet echt grote ploegen of zo. Maar goed, in ieder geval... Ja, dat is natuurlijk super leuk.
Ja.
Als je er wat meer investeert, dat het gelijk zo uitbetaald als het ware.
Ja.
Dus toen uiteindelijk ben ik zo bij Parketel beland.
Ja.
Oké, wacht. Laten we het daar zo meteen weer oppikken. Mm-hmm. Want we zitten nog steeds in de rubriek persoonlijk van Voetbal International. Ja. Willem, maak hem even af. En dan kunnen we zo meteen... mag je zo meteen vervolgvragen stellen?
Goed. Goed?
Ja. Jeugdidool?
Heb ik niet echt, denk ik.
Geen schaatser?
Nee. Nou, toen ik jong was, was mijn nicht altijd mijn grote voorbeeld. Want die fietste wel. Toen ik zeg maar echt jong was. En ja, dat vond ik altijd heel cool.
Ken je haar? Prof?
Ja, Nancy van den Burg. Reed voor Jumbo-Visma.
Oh. Cool. Ja, maar dat is
goede wegbereider.
Ja, inderdaad. Als dat gewoon familie is. Dat is dan wel. Dan is het ook makkelijk om op de hoogte te blijven, zeg maar.
Ja, ik vond fietsen zelf altijd gewoon super leuk toen ik jong was. We waren al door de straat aan het racen op zo'n gewoon op een gewoon fietsje.
Ja.
En ik heb ook dikke banden races gedaan toen ik jong was. Dus ja, ik vond het gewoon super leuk. Dus ja, ik weet niet, ik heb nooit echt een idool gehad. Ik was vooral gewoon het heel graag zelf aan het doen.
Ja,
ja, nou kan. En hoogtepunt?
Op sportgebied?
Ja.
Ja, laten we daar houden.
Laten we het een beetje afmaken, sportgebied.
Ja, afgelopen seizoen staat nog natuurlijk het meest frisse in mijn geheugen. Dus dan denk ik natuurlijk gelijk aan Luik.
Mm-hmm.
Oké. Niks vragen, Willem. Ik zie je vraag op je lippen branden. Maar we blijven bij... de uitgangspunt van de rubriek.
Ja, maar dan mag ik dan 1 vervolgvraag stellen over dit hoogtepunt.
Oké, okay, vooruit.
Ja. Wat vond je er zo mooi aan dan? Ik bedoel, ik snap, Luik winnen is echt super vet natuurlijk.
Ja. Yeah.
Maar...
Ja, ik denk omdat eigenlijk daar het echt begon voor mijn gevoel. Dus met Jan, mijn vriend, gingen we daar trainen in die buurt. Mm-hmm. Toen reed ik nog voor Swabo, of dat was aan het begin van Swabo zelfs, denk ik. Toen heeft hij me huilend de klimmetjes opgeduwd, omdat ik zo kapot was.
Was hij aan het huilen of jij?
Ik. En de volgende dag was ik eigenlijk aardig hersteld weer. Dus toen was hij degene die zei van, joh, je hebt best wel talent. Daar moet je wat mee doen.
Ja.
En toen 2 jaar later bij Parketel, het eerste jaar in mijn profseizoen, werd ik daar gelijk derde.
Ja.
Dus dat maakt het wel gelijk een hele bijzondere koers voor mij. En ook voor Jan al was ik daar af en toe met vriendinnetjes aan het fietsen. Dan pakten we de auto en dan reden we naar de Ardennen. En dan gingen we daar in een tent zitten. Kwamen niet verder dan 50 kilometer omdat we de weg kwijt waren. Maar goed, hadden we wel de redoute gedaan.
Ja.
Dus
het is precies. Maar dat snap ik al. Want het is dan ook gewoon een koers waar je veel historie hebt. Zeg
ja,
maar.
Klopt. Gewoon mooie herinneringen daaraan. Ja. En omgeving. Als we daar over het parcours heen rijden. Dan komen we langs de Airbnb waar Jan en ik gezeten hebben. En restaurants waar ik met die meiden gezeten heb. En met Jan. Dus dat maakt het gewoon een mooie wedstrijd voor mij, denk ik.
Ja.
Ja, het is ook een schitterende koers. Het is,
ja,
wij verbazen ons de laatste jaren een beetje over. En heb je dat voorjaar heb je gehad. En dan heb je heel veel spektakel achter de rug. En de wil Luik nog wel eens eindigen gewoon dat alles tot de laatste klim bewaard wordt. Dat is een beetje, terwijl het naar mijn gevoel was 10 jaar geleden omgekeerd. Was dat echt altijd spectaculair, omdat er zoveel klimmen in zitten.
Ja.
Maar het is, vind je het de mooiste koers?
Ja, ik denk dat Luik me ook heel goed ligt. En het is gewoon wel echt een hele mooie wedstrijd. Sowieso hou ik er altijd van als het van punt A naar punt B is, zeg maar.
In plaats van een rondje.
Ja.
Ja.
En in Luik is het ook gewoon altijd... De wedstrijd is meteen aan vanaf het begin, zeg maar. Er wordt altijd heel hard gekoerst. En dat,
Dat vind je leuk.
Dat daar hou ik van. Ja. Omdat ik dan zelf ook meteen aan moet staan. En
het is ook wel echt een eerlijke wedstrijd, vind ik ook.
Ja.
Zeg maar, het is vaak, wordt vaak echt op kracht. Degene die sterkste is, die wint ook vaak.
Ja, klopt. Ja. Omdat het gewoon een hele slopende wedstrijd is. En uiteindelijk is de finale natuurlijk wel gewoon vlak.
Ja.
Dus dat is eigenlijk gewoon, ja. Dus je kan solo wegkomen daar. Maar het kan natuurlijk ook op een sprint eindigen. En dat maakt leuk ook mooi, denk ik. Dat het in zoveel manieren kan gebeuren, denk ik.
Ja. En natuurlijk de manier waarop je won was natuurlijk ook wel bijzonder.
Ja, zeker.
Met Anna. Ja.
Ja. Ja, en heel de dag, het hele team was ontzettend gemotiveerd. En ik kon me daardoor ook super rustig houden. Want het was gewoon mijn dag. Dat
was ook van tevoren afgesproken.
Ja, van tevoren was het afgesproken. En die hele dag liep het zoals gepland. En hoe we het besproken hadden. En al die meiden pakte allemaal hun eigen taken allemaal perfect op. Zodat het uiteindelijk een perfecte wedstrijd werd voor mij. En dat was gewoon heel fijn. Heel die wedstrijd heb ik gewoon met een glimlach kunnen rijden als het ware. Omdat al die meiden deden zo goed hun werk, zeg maar. Dat ik, ik hoefde me nergens zorgen om te maken. Als er iemand sprong, dan zag ik mijn team gelijk erachteraan vliegen. Dus dat was schitterend.
Is het niet ook... Sorry, Tim.
Ja, oké.
Is het niet ook...
Vraag.
Nee, maar het is toch... Dat is natuurlijk, SD Works is natuurlijk echt... Is een beetje het Real Madrid van het vrouwenwielrennen, toch? Sorry voor de voetbalvergelijking. Maar als in, zeg maar, de ploeg waar iedereen... Dit is gewoon de beste ploeg ter wereld. Op het gebied van dameswielrennen.
Ja, op het moment wel.
Ja,
volgens mij alleen vorig jaar niet geweest.
Nee, maar precies. Maar als je over de afgelopen jaren kijkt, dat is waar iedereen wil fietsen, toch?
Ja, en, tenminste ik wel dus.
Ja, nee, precies. Maar het lijkt me dus best als je dan om je heen kijkt en je gewoon jong bent en net komt kijken en dan om je heen kijkt en ziet, weet je wel, wat er eigenlijk allemaal om je heen fietst aan teamgenoten en hun erelijst en dat soort dingen. Lijkt me toch, maar misschien heb jij daar veel minder moeite mee dan ik. Maar lijkt me ook echt best wel heftig als die op een dag besluiten. Weet je wat, we gaan vandaag helemaal voor Demi Vollering rijden.
Ja.
Ik bedoel, ik snap dat ze zien dat je een super talent bent, zeg maar. Maar jeetje, het zijn wel vrouwen die dan voor je gaan fietsen.
Ja, zeker.
Anna van der Breggen die gewoon kilometers op kop sleurt om jou. Het is best wel een druk ook, denk ik.
Ja, ik weet niet. Ik voel dat niet echt als druk, omdat... je bent eigenlijk het hele seizoen, of tenminste de trainingskampen. Ik had toen een hoogtestage met haar erop zitten. Dus ja, en toen sprak ze ook al echt wel het vertrouwen naar mij toe uit. En dat gaf juist mij heel veel rust, denk ik. Dat iemand als Anna mijn talent zag en dat zij zo in mij geloofde. Dat gaf juist een soort van rust, denk ik, bij mij.
Ja.
En juist ook toen ze op kop fietste, toen had ik alleen maar het gevoel van... dit is nu echt mijn dag en ik hoef het nu alleen nog maar af te maken.
Ja,
wel een grappig verschil, want laatst met Dumoulin in dat interview van jullie, toen zei hij eigenlijk...
Van ons, hè?
Ja, ja.
Van mij en Jonne bedoel ik.
Ja, precies. Ja. Ja, dat ik er niet bij was. Maar dus ik luisterde gewoon en ik heb onthouden dat hij zei dat hij het juist wel heftig vindt als iedereen voor hem rijdt.
Ja.
Dat juist de druk is die ingewikkeld vindt. Zou je het ook een rittenkoers, als je kopman echt aan een rittenkoers, als je als kopman begint, kopvrouw? Zou je dat ook leuk vinden?
Ik heb natuurlijk nu voor het eerst in de Women's Tour meegemaakt. Dat ik in de leiderstrui
reed. Dat is in Engeland, hè?
Ja. Ja. Maar goed, ja, daar hadden we ook weer zo'n verschrikkelijk sterk team. Dat ik me eigenlijk ook echt geen moment zorgen gemaakt heb.
Mm.
Ik weet niet. Ik voel daar niet per se druk van, denk ik. Ik vind dat juist alleen maar super gaaf. En natuurlijk, het is ook wel weer een soort van lastig. Omdat zij doen natuurlijk heel veel voor jou. En soms voor hun eigen resultaten levert dat natuurlijk niks op. Maar dat vind ik dan wel soms jammer. Maar goed, ik probeerde dan bijvoorbeeld in de Women's Tour ook wel weer voor Amy... een mooie situatie voor de sprint te creëren. Ja.
Dat gevoel heb ik altijd wel. Als ik naar die ploeg kijk, dan denk ik, jullie snappen wel dat je elkaar nodig hebt om goede resultaten te halen.
Ja.
Dus om die erelijst uit te breiden, zeg maar.
Ja, dus we proberen gewoon altijd heel erg voor elkaar iets te kunnen betekenen, denk ik.
Ja.
Dus de ene keer is dat voor mij, en de andere keer voor Ashley of voor Amy. Of dat maakt het ook zo mooi, denk ik. Dat je het echt kan delen als het ware.
Ja. Klopt dat verhaal dat Chantal Blaak en Anna van der Breggen ook hoogstpersoonlijk met jou zijn gaan praten toen je bij de ploeg zou komen?
Ja, ja, klopt. Ja, ik zat op dat in die periode zat ik in Zwitserland en hun waren op doorreis van Strade, geloof ik, of van Spanje naar hoogtestage in Kutai. Dus toen kwamen ze soort van door Zwitserland. Dus toen hebben we afgesproken en
toen dachten ze, wie kennen we daar?
Ja,
ja.
Ja. Dus toen, toen zijn ze eigenlijk in Zwitserland op gesprek gekomen met ons. En ja, Anna en Chantal, die waren daarbij.
Ja. In een cafeetje, zo tegenover elkaar. En dat ze zeiden,
ja, kaas vond u, hè?
Ja, kaas. Lekker raclette samen. Ja. Is dit hoe het beklonk
ja.
is?
Ja. Nee, geen kaas vond u erbij. Maar ja, ik weet niet. Ik vond het ook wel heel mooi om te zien dat hun dan er ook bij waren natuurlijk. Omdat zij stappen dadelijk in de auto. Dus dat was voor mij ook heel belangrijk. Dat
als
zij
ze worden ploegleider. Ja,
ja, ja. En ook dat was voor mij heel belangrijk uiteindelijk, dat ik de keuze maakte om naar SD-Works te komen. Omdat ik wist van oké, als ik naar SD-Works ga, hun zijn er ook heel erg bij gebaat om mij beter te maken. Zeker omdat ze dadelijk in de auto stappen natuurlijk.
Ja.
Dus ja, dat vond ik heel, heel cool idee.
Ja. Had je weer zoveel andere mogelijkheden ook, net als bij Park ten tijde van Park Hotel? Als ja. Dat je nog naar 6 andere ploegen ook kon?
Ja, in principe wel, ja.
Ja, lekkere luxe zeg. Ja, ja, fijn.
Ja.
Oké, we ontkomen niet aan. Even de rubriek afsluiten. Net hoogtepunt gevraagd. Dieptepunt?
Ja, ik ben geneigd om de Spelen te zeggen.
Ja?
Maar ja, dat is dan eigenlijk ook weer stom. Omdat het is natuurlijk, het was super gaaf dat ik daarheen mocht. Dus dat is dan altijd de tweede gedachte die opkomt. De eerste gedachte is dan gelijk van ja, dat ik niet voor mijn eigen gevoel niet heb kunnen presteren zoals ik wilde op de Spelen. En dan natuurlijk sowieso dat we als team niet hebben, tenminste. Uiteindelijk reden we niet eens een hele slechte wedstrijd, denk ik. Maar goed.
Je was gewoon niemand vergeten.
Ja, en dat maakt het gewoon heel erg dubbel. Maar ja, aan de andere kant was wel weer de Spelen. Dus
ja.
Het is ook weer geen, ik kan het ook geen dieptepunt voor mijn gevoel noemen natuurlijk.
Nee, want dat las ik inderdaad. Dat is natuurlijk bij niet elke wielrenner is dat het geval, volgens mij. Maar dat je de Olympische Spelen is voor jou wel echt een ding, zeg maar. Als in, voor mij ook hoor, ik vind het geweldig, het allerhoogste podium. Maar ja. Bij wielrenners is dat natuurlijk heel lang niet per se zo geweest.
Nee, ik denk dat een wereldkampioenschappen misschien. Ja, ik vind dat lastig als je moet kiezen tussen een Spelen of een wereldkampioenschap. Ja, wereldkampioenschap is super mooi omdat je natuurlijk in een trui mag rijden en de Spelen.
Ja.
Ja, is ook weer super mooi, want dat ben je voor 4 jaar. Ja, nu dan voor 3 jaar, maar
ja.
Normaal ben je dat gewoon voor 4 jaar. En ja, het is toch wel, voor alle andere sporten is de Spelen gewoon het allergrootste wat er is.
Ja.
En dat merk je ook gewoon qua media-aandacht en dat soort dingen, dat het gewoon huge is. Als er iets gebeurt daar, dan ja, iedereen zit er bovenop. Dus dat is ja.
Maar je zei, ik vond het is voor jezelf was het teleurstellend. Hoe heb jij die koers beleefd? Hoe verliep jouw koers?
Ja,
wat was het teleurstellend aan?
Ik denk dat het begin was heel, heel langzaam in die wedstrijd. En vaak hou ik daar al niet zo van. En dan was het ook nog eens super warm.
Mm-hmm.
Dus dan, ja, het is dan een beetje alsof mijn lijf een beetje in de slaapmodus gaat of zo.
Ja.
En dan toen moest ik daarna de aanval openen. Ja, en daar hou ik dus ook al niet zo van. Omdat het dan dus, het is zeg maar van de ene uiterste tot de andere uiterste. Dus de ene moment reden we echt slakken tempo. En daarna moest ik echt vol aanvallen. En ja, dat vindt mijn lichaam nooit zo lekker. Of tenminste mijn hoofd, ik weet niet.
Ja.
Dat voelt gewoon kut.
Ja. Zeker in die hitte ook.
Ja, en die hitte. Ja, en ja. Omdat het dus zo langzaam ging, sloopt die hitte heel langzaam in je lijf. En het ging ook fout met mijn voeding. Dus ik had op een gegeven moment te veel koolhydraatbidonnen leeg, zeg maar. Of in ieder geval te veel iso in mijn bidonnen gehad.
Mm-hmm.
En ik wilde water eigenlijk, maar ik had op een gegeven moment 1 waterbidon aangepakt. Nou, in ieder geval, ik had meer water moeten drinken tussendoor. Omdat het zo langzaam gaat, eet je dus en drink je goed. En ja. Had ik dus gewoon op een gegeven moment te veel koolhydraten binnen gehad, denk ik. En
je had gewoon te veel tijd.
Ja, ik had te veel tijd. En daardoor was mijn maag ondersteboven gegaan, zeg maar. Dus op een gegeven moment reed ik voor mijn gevoel met een baksteen in mijn buik. En ja, was ik super misselijk. En alles wat ik at of dronk, ja, kon ik niet echt heel goed binnenhouden.
Ja.
En dat zorgde er dus voor dat... Ja, mijn koolhydraten werden ook niet meer opgenomen. Dus op een gegeven moment reed ik gewoon echt met blokkenpoten. En een mega kut gevoel in mijn buik. Dus ja, ik kon daar ook niet presteren voor mijn idee. Ja. Als dat ik normaal kan.
En zit je dan extra te balen omdat je denkt... verdorie, dit is gewoon de Olympische Spelen. En dit, ja. Dit gebeurt nu.
Ja, ook. Maar goed, op dat moment in de wedstrijd zelf probeer je het vooral een beetje te negeren.
Ja.
En probeer je vooral te doen wat je nog wel kan doen. Dus ik probeer dan nog steeds te blijven eten en drinken. Maar goed, ik had geen waterbidon op een gegeven moment meer. Dus ja, drinken werd heel lastig. Omdat ik dus dan nog steeds koolhydraten binnenkreeg. En ik had gewoon eigenlijk water nodig om te spoelen. Maar ik kon niet meer aan water komen. Dus dat was, ja, dat was niet het meest ideale.
En nee.
Dan gaat dat ook in je hoofd zitten, hè? Van, kut, ik moet water hebben, want het gaat helemaal niet goed. Ja. Tenminste, het ging al niet meer goed, dus ja, dat was balen.
Maar heb je het onthouden als de Olympische Spelen als een wedstrijd waar gewoon alles fout in ging?
Ja, voor mijn gevoel, ja. Tenminste, eerst ging het niet helemaal fout voor mijn idee, omdat we het gat natuurlijk uiteindelijk dicht hadden. En dus naar ons idee won Annemiek gewoon. Tenminste, dat wist ik op dat moment niet. Want
dat dacht
gelost.
Jij, maar jij dacht... Dat...
Ja, ik was gelost. Dus ja. Toen ik over de finish kwam, toen vroeg ik meteen... Ja, wat is er aan de hand? Maar ik kreeg geen duidelijk antwoord. Dus ik snapte het al niet helemaal.
Ja.
Dus ja, ik bleef mijn vraag en. En toen zei je op een gegeven moment iemand van... Ja, Annemiek, die kwam als eerste over de finish. Maar toch niet, of zo. Dus toen dacht ik al van, hé, wat is dit?
Ja.
Dus ja, toen vertelde ze me van... Ja, er was er nog iemand voor die zat er nog voor. Dus toen vroeg ik, wie dan? Ja, een Oostenrijkse. Wie dan? En ja, toen zei ze, ja, Kiezenhover. Wie?
Ja. Dat was voor jou ook totale onbekende.
Ja, ik had ook geen idee. Dus ik weet niet. Dus de wedstrijd uiteindelijk kwam wel goed voor ons idee. Maar toen uiteindelijk over de finish eenmaal... Ja, toch uiteindelijk ook weer niet.
Nee. Nou, het is nogal een belangrijk detail natuurlijk, dat iemand anders...
Ja, ja. En dan daarna ga je langs de media. En dat was misschien nog wel het allerergste. Dat het besef kwam van shit.
Ja.
Heel Nederland, heel de wereld zag dit aankomen. En wij niet. Mm-hmm. En dat voelde... Ja, dat was misschien nog wel het meest shitte gevoel.
Ja, ja, precies.
Ja. Ja.
Nou, hij gaat wel in het rijtje met Sven Kramer die verkeerd wisselt, hoor. Het is wel zo'n moment dat je nooit meer vergeet.
Nee, inderdaad.
En wanneer baalde je dan het meeste? Is dat dan gelijk na afloop? Of komt er een moment zo 3 dagen later dat je thuis op de bank zit en dat je denkt, oh, dit was vreselijk?
Ja, ik denk gelijk na afloop. Eigenlijk toen we in de auto terug naar het hotel zaten, toen zat ik met Anna aan de auto. En toen hadden we het er zo over. Of in ieder geval, eigenlijk hadden we het alleen maar over de media. Dat ze zulke stomme vragen stelden en... Dat iedereen zo negatief naar ons was.
Mm-hmm.
Dus toen zei Johan, die zei ook tegen ons van... Ja, wat geeft jullie dan nog nu het slechtste gevoel?
Mm-hmm.
Is dat de media-mosquito's?
Ja.
Of de wedstrijd? Ja, toen keken we elkaar aan. Het zeiden we eigenlijk van ja, eigenlijk de media.
Mm-hmm.
Dat was best wel... Ja, dat was ook wel een dubbel besef, zeg maar. Dat je eigenlijk... Dat was gewoon heel pijnlijk voor ons, denk ik. Omdat heel de wereld zag het natuurlijk aankomen.
Nou, dat is het. Precies. Het was gewoon een verschil in de beschikbare informatie.
Ja.
Want wij zaten natuurlijk televisie te kijken. En wij zagen natuurlijk, ja, daar rijdt gewoon iemand voor. En we krijgen dat gat niet dicht.
Ja.
En pas achteraf, zeg maar, bleek van... Ja, jullie wisten helemaal niet dat er nog iemand voor zat.
Ja, klopt.
Ja, dan als je... Dat werd toen ook gezegd, weet je, als je het met die bril bekijkt... Is elke beslissing die je eigenlijk hebt genomen is een hele logische.
Ja.
En is uiteindelijk was gewoon Van Vleuten won dan in dat perspectief. Maar ja, als je het gezien hebt zoals wij het zagen, dan denk je gewoon, wat zijn ze nou aan het doen?
Ja.
Waarom halen ze die Kiezenhover niet terug?
Ja, klopt. Ja. Dus ja, dat is gewoon...
Ja, dat is heel moeilijk. Dat kan me heel goed voorstellen. Ja. Ja. Ja.
Maar laten we even het seizoen over het geheel bekijken. Ik wou even daar naartoe. Want het was echt een geweldig seizoen. Eigenlijk als je naar jouw resultaten kijkt, soort van in 2019 begon het.
Ja.
En dan heb je natuurlijk raar coronajaar heb je ertussen. Ja. En dit jaar viel ineens alles op zijn plek.
Ja.
Heb je op een specifieke manier voorbereid op dit seizoen?
Nee, ik ben niet echt extreem andere dingen gaan doen of zo.
Gewoon weer veel in Zwitserland natuurlijk.
Ja, en gewoon bij dezelfde trainer gebleven ook. Dus ik zit nog steeds bij die trainer van toen van Swabo Ladies. En natuurlijk...
die heb je meegenomen? Hoe werkt dat?
Dat is nog steeds mijn trainer in het wielrennen. Of tenminste, bij ons in de ploeg mag je gewoon je eigen trainer houden of kiezen.
Oh ja.
Maar anders hebben ze ook een trainer die ze naar voren schuiven.
Maar je bent gewoon heel tevreden over deze?
Ja.
Ja. Wie is het? Hoe heet hij?
Stefan van Klink.
Oh ja. Nou, even
heb je interesse?
Props. Ja. Nou, maar ze moeten het toch even bij naam noemen als ze zoveel props krijgen.
Zeker, zeker. Stefan van Klink.
Nee, dus ja, dat... ik denk dat... natuurlijk, ieder jaar ga je weer een beetje opschroeven qua trainingsarbeid en zo, maar... We zijn niet echt hele extreme andere dingen gaan doen of zo. Ja, af en toe proberen we andere oefeningen of blokjes uit of zo. En dat houdt het juist ook leuk natuurlijk. Maar bijvoorbeeld dit jaar, dat was wel nieuw voor mij. Ben ik 2 keer op hoogte stage geweest.
Merkte je gelijk het verschil?
Ja, ik vond op zich wel meevallen eigenlijk qua verschil. Ik voelde wel dat ik de week daarna een beetje van die soort van gekke benen had. Dat je niet heel... Je kon niet heel goed voelen hoeveel wattages je nou precies trapte. En vaak als je dan keek, zat je eigenlijk hoger dan je gevoel was. Maar goed, ja, je voelde je ook wel heel fris. Omdat je natuurlijk echt wel... je komt op hoogtestage vooral ook gewoon goed tot rust. Maar goed, dat had ik in Zwitserland in principe ook al... als ik naar Zwitserland ging en ik ging daar lekker trainen, ja, dan had ik dat ook. Dan ging ik ook lekker trainen.
Maar van de andere kant dan, dus wat heb je dan los van het trainen? Wat kun je nu beter dan vorig jaar? Waarom? Ik kan me voorstellen dat je wordt gewoon sterker. Je bent ook ervarener, dus je hebt misschien tactisch word je steeds beter. Je bent misschien beter in staat om die ploeg te leiden of te lezen. Weet je wel, hoe je daar... Merk je dat? Dat je daar dit jaar een soort stap in hebt gezet?
Ja, tactisch kan ik nog steeds veel leren, denk ik. En dat heb ik de afgelopen 3 jaar... leer ik daar ook gewoon... of groei ik daar enorm in.
Ja.
Maar goed, er is ook nog steeds... valt daar veel te leren.
En hoe leer je dat dan? Is dat dan gewoon door heel veel te doen? Of door heel veel te kijken om je heen? Of te luisteren naar mensen die... naar zo'n Van der Breggen of Chantal Blaak of zo? Van der Breggen altijd wel hoog zitten tactisch.
Ja, vooral veel doen inderdaad. Maar goed, ik leer inderdaad ook heel veel van Chantal en van Anna. Maar ook van onze ploegleider natuurlijk.
Ja.
Door de jaren heen heb ik nu wat verschillende ploegleiders gehad. En dat is ook wel heel erg leuk om te zien. Om de verschillen van hun aanpak te zien. En iedere ploegleider is daar ook weer heel anders in, zeg maar. Dus dat is vooral ook heel leuk om daarmee te sparren of mee te zitten. Net als na de Amstel Gold Race ben ik met Danny gaan zitten. En heb ik de sprintjes van de Brabantse Pijl en van Amstel erbij gepakt.
Ja.
Met oog op Luik. En dat was voor
mij... Brabantse Pijl was natuurlijk een beetje pijnlijk. Ja. Omdat je toen dacht dat je gewonnen had.
Ja, maar goed. Dat is voor mij ook vooral heel fijn. Dat je gewoon even samen gaat zitten. En dat je even gaat kijken. Oké, van wat deed ik daar misschien fout? Of wat deed jij daar juist goed?
Wat deed je fout in de Brabantse Pijl?
Eigenlijk mijn eerste fout die ik in die wedstrijd maakte, was al dat ik wachtte tot de sprint.
Mm-hmm.
Want ik was die dag gewoon heel goed. En ik had eerder moeten gaan volgens mijn ploegleider.
Ja.
Omdat dan was je zeker geweest. Ja. Maar goed, ik vind sprinten gewoon leuk.
Dus daarom had je gewacht.
Ja, en ik die dag deed mijn communicatie niet helemaal goed. Dus ik kon mijn ploegleider heel slecht verstaan. Dus dat was een beetje miscommunicatie. En voor mijn gevoel was wachten op de sprint ook veiliger. Omdat ik het wel kon in de sprint, dacht ik. Maar goed, dat
was ook bijna het geval.
Ja.
En volgens de finishfoto had je eigenlijk gewoon gewonnen, volgens mij.
Ja, en dat was ook echt mijn gevoel. En dat zeg mijn gevoel nog steeds, dat ik daar won. Dus
ja,
dat was wel heel dubbel. Maar goed.
Ik vond het heel raar, maar ja, het was, ik heb je dat teruggezien, die, ook die camerabeelden en zo.
Ja, ik heb van alle kanten de foto's ongeveer gezien.
Ja, maar dat is toch gek? Want het is toch, het was toch of
Willem is boos. Hij zit nu ook met zijn arm over elkaar. Nee,
maar je had meer van dat soort momenten gehad dit jaar. Ook met Pidcock en Van Aert. Die hadden ook zo'n moment. Waar het echt overduidelijk was. Eigenlijk vond ik dat Pidcock op basis van de finishfoto had gewonnen. Dat was volgens mij hier bij jou ook. Ik wilde het ook niet eens. Ik vond het niet eens. Het was niet eens zeg maar dat het gelijk was of zo. Ik vond het gewoon, je was gewoon eerder. Dus de enige manier waarop dat kan is als de camera net verkeerd staat.
Ja.
Maar ja, dan moet je toch ergens anders bewijs van hebben dat je moet toch ergens een camera standpunt hebben, zou je zeggen, waarin zij gewonnen had en niet jij. Vond dat heel gek.
Ja, eigenlijk, dat was bij Wout en bij Pidcock was hetzelfde. Dat eigenlijk alle foto's. Bij mij ook. Eigenlijk alle foto's leek het alsof ik won.
Yeah.
Alleen de officiële juryfoto was dat niet.
Yeah.
En daar hebben ze van die lijntjes op getrokken. Maar ja, je ziet niet op de foto de lijn die jij ziet, zeg
nee,
maar.
Yeah.
Dus ja, goed, dat zou als het goed is natuurlijk allemaal goed moeten liggen en zo. Yeah. Maar,
dat is dus kennelijk niet altijd zo.
Ja, ik weet het niet. En bij mij op de foto zie je ook. Tenminste, mijn wiel heb een hele rare vorm op die foto. Die is een soort van ovaal, of juist die van Ruud Winder.
Mm-hmm.
Ik weet niet precies, maar goed. Uiteindelijk is het ook een beetje een jury-sport natuurlijk. Uiteindelijk zeggen ze gewoon, als het zo close is, uiteindelijk moet iemand de beslissing maken.
Ja.
Ja. Dus ja. Mensen die wij niet zien. Ze zijn gewoon mensen in een hokje ergens. Dus dat is ook goede mensen om boos op te zijn.
Ja, maar kijk, ik vind wel, je moet het dus wel kunnen. Los van de jury-sport. Ja, dat is natuurlijk waar. Maar het is op zich is natuurlijk. Er is iemand eerste, of je bent echt op ja, je kunt ook gewoon zeggen, het is gewoon ex aequo eerste, zeg maar.
Ja.
Maar als je zegt dan Winder wint, dan wil je toch ook gewoon in ieder geval bewijs zien dat er ergens een beeld is waarop zij wel wint, zeg maar. Volgens of in dat
is die officiële foto, zeg maar.
En die heb jij wel gezien.
Ja, ja, dat was de enigste die ik te zien kreeg ook.
Ja, ja. En daarvan zei jij, daar was zij eerst.
Daardoor, op die foto zie je haar wiel net iets eerder dat gestrokken streepje halen, zeg maar. Dus,
ja.
Ja.
Ja, maar we hadden het over hoe goed dit seizoen was.
Ja, ja, ja. Ja.
En maar wat deed je dan zoveel beter? Wat ging er zoveel beter dit seizoen ten opzichte van de vorige twee seizoenen?
Ja, misschien dat ik nu een ploeg om me heen had die. Tot diep in de finale mij ook echt daarin kon steunen.
Het is echt de kracht van de ploeg die je nu...
Ja, ook wel. En ja, ik ben natuurlijk ook gewoon weer sterker geworden. En ook tactisch beter. Maar ik had dit jaar ook gewoon echt een supersterke ploeg om me heen. En bij Parketal had ik ook een hele fijne ploeg om me heen. En die meiden gingen ook altijd echt voor me door het vuur. Dus dat maakt het ook super mooi. Alleen, in wildtourwedstrijden was het gewoon net even een beetje wat lastiger natuurlijk voor ons toen met Parketel. Maar nu heb ik gewoon een wereldploeg om me heen staan. Dat is dat maakt het ook wel dat je kan winnen, denk ik.
En waar valt dan nog veel winst te behalen? Heb je iets in je hoofd waar je echt nog in kan verbeteren?
Dan denk ik gelijk aan tijdritten. Tijdritten kan ik nog verbeteren.
Ja, ik dacht dat ook, tot ik je in Great Britain bezig zag.
Ja.
Ze won een tijdrit met, wat was het, 1,5 minuut voorsprong of zo?
Ja, een minuut en een beetje geloof ik. Ik weet niet precies.
Dat is niet echt normaal.
Maar, ja.
Ook niet leuk voor de anderen.
Nee. Maar je wil graag 3 minuten volgend jaar hebben.
Ja, dat is het mooiste, ja. Nee, vooral qua mijn houding en dat was een hele technische tijdrit. Dus dat was het ook wel. En wel best wel wat klimmetjes en zo. Dus dat lag me goed. Maar,
beetje Ardens.
Ja, maar als het zeg maar een wat vlakkere tijdrit zou zijn. En wat meer rechtdoor. Dan, dan is het al wat lastiger.
Dan verlies je nog gewoon van 11 van Dijk, zeg maar.
Ja, ja, zeker. Dus daar moet ik gewoon nog heel veel in verbeteren, denk ik.
Ja.
Maar dat gaat misschien ook wel ten koste van bijvoorbeeld klimmen.
Nou, op zich niet. Want klimmen zijn, tenminste lange klimmen. Dat zijn natuurlijk ook lange inspanningen. Dus... Wat dat betreft is het wel weer een beetje dezelfde trainingsarbeid die je doet. 20 minuten blok of zo.
En wat zijn nou eigenlijk de koersen die jou het beste liggen? Dat is dus een koers als Luik-Bastenaken-Luik? Of zijn het ook nog andere koersen?
Dat vind ik de leukste wedstrijden. Maar ik denk dat ik afgelopen jaar ook wel heb laten zien dat ik heel goed hele lange klimmen aan kan. Alleen dat vind ik vaak... Vaak zijn dat van die wandeletappes aan het begin.
Ja, dan val je in slaap.
En dan val ik in slaap.
Ga je te veel eten. Ja.
En dan is het ineens, boom, de laatste klim. Maar goed, dat kan ik ook best goed blijkbaar. Dus,
Oké, ja. Laat het andersom. Wat kan je niet goed? Wat denk je dat je nooit gaat leren?
Echt hele vlakke etappes en dan een massasprint.
Ah ja.
Okay. Ja. Nou ja, dat... Maar ik
acceptabel.
Ik vind wel dat je veel wapens hebt. Wij maken altijd een beetje...
Nou, ja.
We zeggen dat er een WhatsApp groepje is van moderne wielrennen. Waar renners in zitten die superveel wapens hebben om te gebruiken tijdens een koers. Die heel erg veelzijdig zijn. Maar dat is voor jou natuurlijk ook wel een luxe. Dat als je naar de finish rijdt, dat je kan leunen op je sprint. Maar je kan ook voor demareren gaan. Of mensen raf rijden bergop.
Ja.
Wat is eigenlijk je favoriete manier om dan de koers te beslissen?
Ja, toch een beetje de sprint. Ik weet niet, dat vind ik altijd heel mooi om een sprint te winnen. Omdat je dan echt op de finish het gevoel hebt van yes, ik heb gewonnen. En dan blijft het tot het eind ook spannend.
Jij moet gewoon gespannen. Is dit gewoon het thema dat jij... Je moet de spanning erin houden. Je gaat daarom niet demareren, omdat je tot het einde die spanning nodig hebt.
Dit is Mathieu van der Poel, waar ze bang zijn zeg maar voor 8 uur koersen. Niet omdat hij het niet aan kan, maar omdat hij te verveeld raakt.
Ja, dan gaat hij naar 2 demareren.
En steentjes gaat proberen wegchipsen met zijn wiel. Daardoor valt.
Maar kan je dat dan komend seizoen ook niet proberen? Om gewoon af en toe gewoon in een koers van 150 kilometer... om dan gewoon naar 20 kilometer te gaan?
Ja, dat is wel.
Kunnen we dat
doel.
Afspreken, Demi?
Nou, het is zeker mijn doel om meer op solo rijden, zeg maar, ook nog te kunnen insteken. Omdat ik dat nog heel weinig geprobeerd heb voor mijn idee.
Ja.
En dat moet ik ook zeker kunnen, denk ik. Dus dat wil ik zeker proberen.
Echt leuk, omdat ik er echt een hele grote koers te proberen. Gewoon volgend jaar bij het WK. Dat jij gewoon... Ik denk dat je sowieso de Nederlandse ploeg iedereen in de war brengt. Als er iemand na 20 kilometer gewoon gaat demareren.
Ja.
Gewoon mee met Kiezenhoven. Ja. Die kun je wel hebben in de sprint hoor, denk ik. Hey, wat noemde net in de introductie al. Je staat natuurlijk... je bent natuurlijk een beetje de kroonprinses. Terwijl er nu ongeveer 3 koninginnen zijn. wat leer je eigenlijk van die, ook zo'n Tokio? Wat leer je nou van de Breggen en Vos en van Vleuten? Heb jij iets aan hen, aan hun ervaring en hun...
Ja, zeker wel. Ja, sowieso met Anna trek ik natuurlijk heel veel op. Ja. En in Tokio lag ik ook met haar op de kamer. Daar leer je zeker wel van. En ja, het is ook wel leuk omdat, net zoals in Tokio, ja, ik was de enige die nog geen Olympische wedstrijd gereden had. Dus die meiden hadden me al gewaarschuwd van ja, de Olympische Spelen worden vaak wel rare wedstrijden hoor. Dus na afloop zei ik ook tegen ze van ja,
good call.
Het was wel een rare wedstrijd hè.
Ja.
Nee, je leert wel van ze natuurlijk en... Ja.
Maar Van der Breggen is echt zeg maar een soort mentor, denk ik, bij SD Works ook.
Ja, en dat komt ook. Zij is er vooral nu heel veel mee bezig, omdat ze natuurlijk ook wist dit jaar, oké, ik ga stoppen en dan word ik ploegleidster. Dus zij nam die rol al heel natuurlijk eigenlijk op zich. En Marianne en Annemiek, die zitten natuurlijk nog vol zelf in hun eigen carrière als wielrenster. Dus
ja.
Ja.
Wat kun je, als je nou eens naar hen kijkt, wat zijn dingen die je in hen bewondert? Of waarvan je denkt van dat vind ik heel bijzonder aan die dames?
Marianne vind ik natuurlijk, dat vind ik sowieso een hele mooie renster, omdat die is gewoon altijd heel explosief ook nog. Na lange wedstrijden of zo, of na zware wedstrijden, ja, die heeft natuurlijk ook een mega erenlijst. Maar goed, het is gewoon ook. Een heel fijn mens om mee samen te werken.
Mm-hmm.
En Annemiek is natuurlijk... die heeft ook mega doorzettingsvermogen. Ik bedoel, als je een solo kan van 100 kilometer... dat is natuurlijk... dat is natuurlijk heel bijzonder.
Ja.
Dus,
volgend jaar ga je gewoon mee. Spring je gewoon mee gelijk.
Ja, dus ik moet nog eventjes...
ik vind van haar
leren hoe zij tijd rijdt en zo.
Ik vind precies. Maar wat ik van haar wel interessant vind... ook. Als ik naar jou, ik volg jou op Instagram. Dus dan zie ik heel veel over je Zwitserse avonturen en de hikes en dat soort dingen allemaal. Ik denk allemaal, dit is best wel... Dat is de manier waarop Van Vleuten de sport interessant houdt voor zichzelf, zeg maar. Is ook dus door te gaan fietsen in Colombia, weet je wel. Mm-hmm. En in Italië. En overal plekken op te zoeken. Ook om het voor zichzelf leuk en fris en nieuw te houden. En zo. Ja. Dat voelt wel heel erg. Denk van dat is volgens mij wel echt een interessante. Dat voelt wel als een manier waarop ik bij jou ook wel zie dat je je sport graag zou beleven of wil beleven.
Ja,
zeg
ja,
maar zeker. Wielrennen ook als soort. Als soort ding wat je goed kan, maar die je ook op heel veel nieuwe en bijzondere plekken in de wereld kan brengen. Zo, ja. Dat beetje dat gevoel.
Ja, ja, klopt. Ja, dat is natuurlijk super mooi. Dat je het altijd een beetje als het ware opnieuw uitvindt. Omdat je natuurlijk altijd naar nieuwe plekken gaat en zo. Dan blijft het altijd heel leuk.
Ja.
Je doet heel veel verschillende sporten. Doe je nog, doe je eigenlijk, heb je altijd gedaan. Maar doe je nu nog steeds gewoon mijn. Ik las ook ergens dat je nog steeds veel in yoga doet. En ik moest eraan denken dat Willem die zegt altijd. Wielrenners moeten eigenlijk op judo gaan. Want als je dan valt, dan leer je de judoval.
Ja.
Toen dacht ik gelijk, zou er ook iets zijn in yoga? Wat heb je er echt als wielrenner wat aan yoga?
Nou, ik zag toevallig een tijdje terug ergens een foto voorbij komen van. Ik weet niet meer precies welke renner dat was. Volgens mij van Education First. Die had een fotofinish. En ja. Die was zo lenig, zeg maar, naar voren met zijn kont omhoog.
Ah, zei, de downward van, facing dog.
Precies. Dat hij ja. zei van, het is goed dat ik die altijd geoefend heb. Want
ja,
het kan nu mooi van pas.
Maar word je van wielrennen word je op zich best wel stijf, ja. denk ik.
Ja, dat is eigenlijk ook vanuit het schaatsen uit. Is dat er bij mij altijd heel erg ingestampt als het ware. Of tenminste, dat doe je gewoon. Voordat je de baan opstapt, ben je een rondje aan het inlopen, aan het rekken, strekken. Als je de baan weer afstapt, hetzelfde. Rondje uitlopen, weer rekken, strekken. En toen, ja, dan ga je fietsen en dan doe je niks. Dan stap je op je fiets, je stapt eraf en dat ja. is het. Ja. En dat vond ik nooit fijn. Dus eigenlijk heb
wielrenners doen niet aan rekken en strekken,
nee,
toch?
Nee, de meeste niet. Tenminste, ik zie dat nooit vaak gebeuren. Maar ik heb dat altijd al gehad, dat als ik van de racefiets afstapte na een wedstrijd of zo, dat ik meteen even rekte en strekte. En dan, ja, je spieren zijn gewoon mega stijf als je van je fiets afstapt. En als je eventjes rekt en strekt en het eventjes 20 tot 30 seconden aanhoudt, dan voel je daarna meteen weer van oké, dit loopt weer, het is weer een stuk soepeler, zeg maar. En dus dat rekken en strekken deed ik altijd al heel veel. En eigenlijk in de COVID-periode ben ik yoga gaan doen. Om het rekken en strekken eigenlijk een beetje uit te breiden. En wat meer een nieuwe uitdaging voor mezelf erin te hebben.
En doe je dan klasjes? Of ga je dan heb je dan nee. YouTube ja. Yoga with Adrienne?
Ja, ik doe...
Net als de rest van de wereld.
Ja, op YouTube ben ik gaan zoeken. En yoga is ook heel persoonlijk. De een vindt het heel fijn om heel lang in een pose te liggen. En de ander houdt wel weer meer van een beetje power yoga. En ik hou dus wel meer van dat beetje gewoon echt rekken strekken yoga als het ware. Dus toen vond ik op een gegeven moment yoga with Cassandra.
Oh ja.
Hey, Willem, jij knikt
ja, ik ken deze wereld goed.
Doe jij dat ook?
Nee, maar ik heb wel eens gekeken. Maar ik ken veel mensen die yoga via YouTube.
En dit is een bekendheid.
Het is echt een enorme wereld namelijk. Die met echt miljoenen en miljoenen views. Je had het net over de miljoenen views van de Universiteit van Nederland.
Maar gemiddelde
yoga lerares.
Cassandra, ja.
Ah, okay.
Maar goed, die heb echt zoveel verschillende filmpjes op haar account. Echt... van een uur tot 10 minuten. En eigenlijk ben ik toen begonnen met 10 minuten morning yoga.
Oh ja.
Dat vond ik zo relaxed. En de ene was wat minder relaxed als de andere. Maar ja, uiteindelijk maakte ik daar mijn eigen combinaties van, zeg maar. Dus dat doe ik nu nog steeds. Als ik 's ochtends opsta, is het eerste wat ik doe eventjes een paar yoga oefeningetjes.
Ja, fascinerend. Want het staat dus gewoon allemaal in teken van sport. Doe je ook nog schaatsen erbij in de winter? Als het...
Dat zou ik wel willen. Alleen in Zwitserland hebben ze niet echt een ijsbaan, helaas. Dus als ik in Zwitserland zit, dan niet. Maar ik ben van plan om morgen mijn schaatsuur uit het vet te halen.
Echt? Ja. Even een paar rondjes.
Goh, ja.
Vakantie zit er ook niet in voor jouw lichaam.
het is al lang geleden, want afgelopen jaar helemaal niet op de schaats gestaan. Omdat met COVID was dat natuurlijk lastig op de baan. Maar goed, ik ga het nu weer eventjes proberen morgenavond.
Maar we moeten natuurlijk dit geweldige seizoen ook even afsluiten met het WK wat net achter de rug is. En ik kan me voorstellen dat voor jou, als je nu dus terugkijkt op afgelopen jaar, dat wel een beetje soort raar geëindigd is. Dat moet een raar gevoel geven.
Ja. Ja, dat was gewoon... Ja, ik weet niet. WK was... Het was een schitterende wedstrijd. Echt, het was echt een supermooie wedstrijd. Sowieso een super gaaf parcours. En zoveel publiek langs de kant. Dus dat was echt supermooi.
Waaronder wij, hè?
Wij stonden ook te jubelen.
Ja.
Baby! Nee, het was echt... Het was gewoon heel erg mooi. Ja. Mooi WK-parcours.
Ja, en ik had gewoon super goede benen. Dus dat zal ook altijd... Ja, als je dan terugdenkt aan een wedstrijd en je hebt goede benen gehad in die wedstrijd, dat is ook altijd lekker gevoel.
Op het moment dat het ertoe doet.
Ja, ja. En maar goed, het was gewoon heel erg jammer dat ik zoveel pech had in de wedstrijd. En dat, dat verpestte mijn wedstrijd eigenlijk een beetje. Ik moest zoveel inspanning leveren om terug te komen. En eigenlijk heb ik dat toen nooit zo gevoeld. Maar dat voelde ik wel heel erg daarna. Toen ik uiteindelijk weer in het peloton zat, toen dacht ik van... Toen begon ik eigenlijk ook gelijk direct daarna begon ik weer volle bak te koersen. Ik revolde de Smijsberg op en toen merkte ik daarna van oké, dit was het beste.
Maar je moest twee keer terugkomen, toch?
Eigenlijk drie keer.
En drie keer door materiaalpech?
Ja, eigenlijk...
Een ketting eraf, toch steeds?
Ja, al eerder in de wedstrijd was er iemand in een afdaling vol in mijn achterwiel gereden. Of in mijn derailleur eigenlijk.
Italiaan zeker?
Ja, vast een
Italiaan. Nee, geen Italiaan eigenlijk. Maar toen dacht ik al, toen dat gebeurde, dacht ik al van... Oké, dit was zo hard. Dit kan bijna niet goed gaan. Ik moet bijna wel mijn derailleur of zo. Er moet bijna iets scheef staan. Dus ik schakelde een beetje. En eigenlijk liep alles nog goed. Dus ik dacht, oké, niks aan de hand. Totdat ik de Smijsberg opging en naar mijn allerlichtste verzet ging. Toen liep hij er dus af aan de binnenkant tegen mijn wiel aan. Dus ja, toen moest ik van mijn fiets af, heb ik hem weer opgelegd. Toen
ook echt een rotplek om dan weer op te stappen.
Ja. Toen moest ik dus weer de
fiets op. Dat is een stukje gerend, toch?
Nee, op de Smijsberg nog niet. Ah. Daar kwam ik gelukkig weer weg. En toen kwam ik dus terug, vlak voor de Moskestraat. Ik probeerde nog zo ver mogelijk van voren te komen. Maar goed, ik zat daar dus al niet helemaal van voren. Waar ik alweer van baalde natuurlijk. Want je wilt op de Moskestraat als eerste oprijden natuurlijk.
Ja, en dat is voor jou denk ik ook belangrijk. Voor dit parcours was dat een belangrijke plek.
Ja, want ik had graag wat op de Moskestraat willen proberen daar. Dat is gewoon een klimmetje. Dat vind ik gaaf en een mooi klimmetje. En het ligt me wel. Maar goed, ik was er al bang voor, omdat het op de Smijsberg natuurlijk al gebeurd was. Dacht ik, oké, ik probeer niet naar mijn allerlichtste te gaan. Maar goed, toen was ik daar in de buurt, toen vloog hij dus weer eraf.
Maar even voor mijn begrip, dat komt dus omdat gewoon het kleinste verzet kapot is. Omdat die tandwieltjes verbogen zijn.
Uiteindelijk stond mijn petje scheef, waardoor die dus... Ja, in plaats van dat hij hem op mijn laatste tandwieltje legde, zeg maar, legde die hem... tegen mijn wiel aan.
Ja, de voorbij duwde.
Ja.
Ja.
Oh ja.
Dus toen moest ik van de fiets af. Toen legde ik hem er weer op. Toen dacht ik, oké, van dan ga ik zeg maar op mijn ene laatste lichtje, ene laatste tandje naar boven fietsen. Maar ja, die klim is zo stijl, dus dat haalde ik niet. Dus toen moest ik weer van mijn fiets af. Toen ben ik gewoon maar gaan rennen naar boven, want ik dacht van ja, de auto zit hier niet achter. En eer dat die wel achter me zit, uiteindelijk waren de auto's daar ook afgeleid. Dus
een crash Froome.
Mag ik niet, hè? Mag toch niet? Eigenlijk.
Rennen?
Nee.
Dit hebben we ooit opgezocht natuurlijk, omdat Chris Froome een stukje rende. En wij graag wilden dat hij daarom gedisqualificeerd zou worden.
Oh. Ja, maar volgens mij is het officieel UCI-reglement. Dat je niet mag. Je moet de afstand fietsend afleggen. Dus niet lopend.
Dus een deel van het parcours niet fietsend afgelegd daardoor.
Ja. Dus wees blij dat je geen wereldkampioen bent geworden, want dit had een heel naar staartje kunnen krijgen.
Oké, dat wist ik niet. Nee, maar goed. Ja, ik was op dat moment blij dat ik af en toe hard loop.
Ja, ja, snap ik.
Maar goed, dus toen kwam ik boven en toen stond de mechanieker daar met bidonnen. Want die was dus bidonnen aan het aangeven die je waarschijnlijk kan verliezen op de Moskestraat. Dus die riep gelijk naar mij van, wat is er aan de hand? Dus ik zei, ik heb een nieuwe fiets nodig. Dus die rende meteen naar de auto die stond te wachten bij de afleiding daar. En dat duurde dus eventjes eer dat de auto er was.
En de fiets er was.
En eer dat de fiets van het dak was en eer dat de fiets er was, dat duurde weer eventjes. Dus
maar wacht, dit was toch waar ik aan refereerde in de inleiding. Dus dat zeg maar je fiets niet aan de zijkant stond, maar middenop.
Ja.
Ja. Dus waar achteraf de verklaring van kwam, dat je verbaasd, dat er verbazing was over dat je eigenlijk op dat moment er pas achterkwam, ik ben niet de kopvrouw, want mijn fiets staat niet aan de zijkant.
Ja, dat was jammer. Ja. Maar goed, uiteindelijk, ja, dat is dan ook een beetje jammer van tevoren. Ja, we mochten allemaal natuurlijk voor onze kans gaan. Dus dan, ik weet niet. Eigenlijk, als je van tevoren weet hoe de fietsen op het dak staan, dan weet je dus eigenlijk al van oké, dan is het vandaag niet voor mij.
Mm-hmm.
Maar dat wist ik niet. Maar goed, dat maakt ook allemaal niet uit achteraf. Uiteindelijk moet
maar het is wel een rot moment om erachter te komen. Ja, halfwege de koers.
Dat wel natuurlijk.
Ook niet per se heel handig.
Nou, gewoon even bespreekbaar maken op zo'n moment, vind ik.
Oh, halfwege de koers.
Wat gebeurt hier nou eigenlijk?
Ja. Maar goed, dus toen was ik ongeveer uit de karavaan om terug te komen. Maar goed, uiteindelijk kwam ik dus terug voor de laatste klim met keitjes.
Ja.
Daar was ik al best verbaasd over, dat ik best wel redelijk snel weer terugkwam voor mijn gevoel.
Mm-hmm.
Maar toen was er precies, ik sloot precies aan de achterkant van het peloton aan. Toen was er een valpartij, dus toen stond ik weer te wachten. Dus toen dacht ik, oké, daar gaan we weer. En toen moest ik weer terugkomen daarna, dus dat was een beetje balen, maar goed.
Ja. 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 Nou, het was natuurlijk een beetje veel balen, want je kreeg nogal wat gezeik over je heen na afloop.
Ja.
Dus was ook, Tim en ik hadden toch wel een redelijk legendarisch filmpje bij L1 nog even bekeken. Met diepe emoties meteen na de koers, zeg maar. En behalve dat we diepe medelijden voelden, dat we dachten, hier staat gewoon, ze hebben gewoon niet goed begrepen wat er allemaal gebeurd is met jou in de koers. Want dit was eigenlijk precies wat jij zei van Tokio, namelijk dat wij informatie hadden die jullie niet hadden. Dit was eigenlijk precies tegenovergestelde. Namelijk dat wij de informatie hadden over hoe jouw koers was geweest. En dat het eigenlijk helemaal niet zo heel gek was dat je in die positie belandde, zeg maar.
Yeah.
Die jouw teamgenoten waarschijnlijk niet hadden op dat moment. Weet je, dat is in van, dus dat was fascinerend. Maar wat ik me erbij dacht van, dit is natuurlijk, dit is volgens mij, voelt ook als soort de eerste keer dat je gewoon soort van dat je zulke kritiek krijgt op hoe je want je noemde het die media muskieten, zeg maar. Ja, iedereen duikt daar natuurlijk meteen bovenop.
Ja,
dat is natuurlijk het diepe tragische lot van in Oranje rijden, dat je altijd
hier was dat natuurlijk helemaal zo. Dat was, wij hebben hier ook een steentje aan bijgedragen, Willem. Wij liepen ook na afloop, liepen we zo met onze armen in de lucht van wat is hier allemaal gebeurd? Ik kon commentaar horen.
Ja, dat klopt. Ja.
Maar aan de andere kant, ik nam het ook wel zelf heel erg op me. Want gelijk na de wedstrijd merkte ik natuurlijk wel dat er wat meiden niet helemaal blij met me waren. En
ze keken je niet eens aan. Ja.
Ja, en toen had ik gelijk ook wel zoiets van oké, ik heb hier wel iets fout gedaan.
Ja.
En tuurlijk, ik probeer altijd de fouten bij mezelf te zoeken. En na zo'n wedstrijd denk ik altijd van oké, wat deed ik fout? Of wat had ik beter gekund? Ja, en ik wist gewoon van oké, ik heb de sprint niet naar mijn willen voor Marianne aan kunnen trekken.
Ja.
En daar baalde ik gewoon heel erg van. En dat vond ik gewoon enorm, enorm jammer dat ik niet op dat moment nog net die versnelling had om bij Marianne te komen en nog net iets voor haar had kunnen betekenen.
Ja, ja.
En misschien had het niks uitgemaakt als ik er wel had gezeten, maar goed. Dat was voor mijn gevoel mijn fout.
Mm-hmm.
Of tenminste, ik kon het gewoon niet meer op dat moment.
Nee. Wat volstrekt begrijpelijk is, toch? Als je zo'n koers met zoveel pech hebt gereden en zo vaak hebt moeten terugkomen.
Ja.
Dan is het eigenlijk de enige waarvan ik dan denk, wat in jouw geval vervelend was, was dat je nog gewoon een goede ereplaats sprinten, zeg maar. Waardoor natuurlijk een beetje het beeld is van, als je, hoeveel werd je? 7 of 8 of zo?
Ja, dat telt voor mij echt totaal niet. En dat raakte mij aan na afloop ook, dat heel veel mensen zoiets hadden van, ja, maar Demi heb ook gewoon nog gesprint. Maar ik heb daar nooit voor mezelf gesprint. Ik ben er altijd bezig geweest van, want op een gegeven moment toen Marianne met de 2 Italiaanse vooruit zat, zeg maar.
Mm-hmm.
Toen deed ik nog 1 laatste poging om daarbij te kunnen komen.
Ja.
Omdat het nog best wel een groot stuk was naar de finish voor Marianne en de Italiaanse. En ik dacht, dit is geen goede situatie, want Marianne heeft 2 Italiaanse bij haar.
Mm-hmm.
Stel dat de snelheid nu zakt.
Yeah.
Ja, dat is shit voor Marianne. Want ik wist van Marianne van tevoren dat ze daarvan houdt als de snelheid hoog ligt voor haar voor een sprint.
Yeah.
Dus ik probeerde nog met alle macht die ik in me had om daar nog naartoe te springen. En nog eventueel daarop gang te kunnen trekken. Maar dat lukte voor mij gewoon niet meer. Mm. En vanaf het moment dat ik zag dat ik dat niet meer ging, zeg maar, toen was het voor mij gewoon peddelen naar de finish.
Ja, precies. En dan word je toevallig nog.
Ja, en als ik voor mijn eigen kansen gesprint had, dan had ik misschien, of tenminste, dan had ik voor een derde plek gegaan.
Ja.
En dan had ik niet zevende geworden, zeg maar.
Nee. Maar goed. Alles komt natuurlijk ook in een soort. Kijk, dat zeiden wij toen ook. 9 van de 10 keer wint Vos die sprint toch gewoon. Zou je zeggen?
Ja, Marianne is natuurlijk een supergoeie sprinter. En, ja. Maar goed, en Balsamo is dat ook.
Ja, maar Vos moet beter, toch? Normaal gesproken in dat soort, maar op dat soort momenten.
In dat soort koersen denk ik dat Marianne de sterkere renster is. Maar aan de andere kant, Balsamo heb gewoon een ideale wedstrijd gereden. Hè? Want zij heeft nooit ergens mee hoeven springen of iets hoeven doen als het ware. Want alle Italiaanse die zaten er gewoon altijd bij. En die hebben alleen maar de hele wedstrijd gereageerd. En Marianne die sprong wel altijd mee. Dus altijd het eerste groepje wat over de wijnpers heen kwam, zat Marianne in.
Mm-hmm.
En Balsamo volgens mij niet. Dus daar heb Balsamo door de hele wedstrijd een beetje kunnen sparen als het ware.
Ja.
En Marianne heeft daar gewoon altijd een mega inspanning geleverd. En zelfs geld blijft dat groepje wel weg, hè, wat als eerste iedere keer over die wijnpers heen kwam.
Ja.
En dan had ze het gewoon makkelijk gewonnen.
Nee, maar sterker nog, zelfs in dit scenario had Vos, misschien niet 9 van de 10 keer, maar wel vaker deze sprint gewonnen dan wij waren verbaasd dat ze het niet. We hadden de hele koers gezien en waren eigenlijk verbaasd dat ze hem niet won.
Ja,
want het is echt zo Vos om Jones. Het was echt helemaal een soort rode loper eigenlijk. Zelfs met die twee Italiaanse ervoor.
Nou, maar je bedoelt het eigenlijk als je draait de sprint 10 keer af.
Ja.
Op dezelfde manier. Dus 9 keer wint ze hem. En 1 keer is het toevallig.
En dat was nu toevallig dit. En, en doordat ze tweede wordt. En stort eigenlijk het hele oranje bouwwerk in. Zeg maar. Ja. En krijg je chagrijn in plaats van vrolijkheid. Dat is denk ik. Maar dat is ook, dus dat was de vraag is eigenlijk, dat is natuurlijk echt, dat is echt het lot van oranje vrouw zijn, is dat je kunt eigenlijk alleen maar verliezen. Zeg maar, winnen is wat iedereen verwacht. Ja. Dus dan is alles, al het andere is gewoon super slecht meteen. Zelfs tweede en zevende worden op een WK.
Ja, klopt. Ja, dat maakt het ook altijd heel erg lastig voor ons. Dat iedereen er altijd maar vanuit gaat dat we winnen.
Ja.
Maar voor lieverlee ligt het niveau in het hele vrouwenpeloton zo hoog dat het echt niet meer zo heel makkelijk is. En je ziet het nu aan Italië. Ik denk dat Italië echt een perfecte wedstrijd gereden had.
Ja.
En gewoon niet perfect waarschijnlijk, maar goed.
Ja, en waar jullie denk ik ook wel last van hebben, is dat je, wat jij net beschreef over je eigen ploeg, dus SD Works, mm-hmm. wat ook een ploeg is met allemaal zulke, wat eigenlijk die allemaal eigenlijk bij een willekeurige andere ploeg waarschijnlijk kopvrouw waren geweest.
Ja.
Dat is natuurlijk in een soort gelegenheidssamenstelling van allemaal supersterke rensters, is natuurlijk veel moeilijker te organiseren. Toch, zeg maar, het is natuurlijk veel moeilijker om soort diezelfde samenhorigheid. Het zijn altijd maar enkele wedstrijden waar je, weet je, hebt de Olympische Spelen, het WK, het EK misschien, zeg maar. Mm-hmm. Waarop je met elkaar, voor elkaar, het zijn wedstrijden die iedereen wil winnen. Want voor iedereen is de kroon op het werk. Lijkt me ook echt heel ingewikkeld om dat dan met elkaar gewoon af te spreken en af te stemmen en ook voor één doel te rijden of zo.
Is dat zo? Is dat ingewikkeld?
Ja, tuurlijk. Iedereen wil uiteindelijk dat truitje winnen. Maar ik denk als daar hele duidelijke regels van tevoren over afgesproken worden, dan is dat in mijn ogen niet heel moeilijk.
Mm-hmm.
Want als er tegen mij gezegd wordt van oké,
we gaan vandaag vol voor Vos.
Ja, dan is de boodschap duidelijk natuurlijk.
Ja.
Maar dat wil je natuurlijk wel ver van tevoren weten.
Ja.
Want
niet halverwege de Moskusberg.
Nee, maar ook gewoon qua trainingsarbeid ernaartoe.
Ja.
Je bent aan het begin van het jaar, zet je je pieken neer. Waar wil je goed zijn?
Ja.
En dat geldt voor alle meiden in de Nederlandse selectie. Dat ook al is het je niet je piek, kan je nog steeds heel goed zijn voor je ploeggenoten natuurlijk.
Ja.
Ik denk als daar gewoon als je gewoon heel duidelijk te horen krijgt wat je taak is of wat je moet doen, dan, dan is dat in mijn ogen niet een probleem.
Wat ik heel grappig vond, was in dat L1-stukje. Daar werd dus door die Limburgse verslaggever gerefereerd aan de Belgen die de dag erna zouden rijden. En die, daar werd gezegd, ja, die had je niet veel beter zoals zij kunnen aanpakken. Namelijk, die hebben van tevoren allemaal gezegd, we gaan voor Van Aert rijden.
Ja.
Ik weet niet of dat je...
Ja, dat is
het laatste interview met Jasper Stuyven hebt gezien over Remco Evenepoel.
Nee,
die was, laat ik zeggen, die waren niet heel erg overtuigd dat Remco voor Wout van Aert had gereden.
Oh.
Ja.
Ja, maar dit lijkt me ook, dit is gewoon bijna onvermijdelijk. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat als je een ploeg hebt met zoveel sterren en je wint niet, dat er niet gewezen gaat worden naar onderlinge verhoudingen en dat soort dingen. Maar is het wel. Heb je het toch nog wel een beetje, want omdat het zo'n mooi jaar is geweest en Tokio en het WK waren toch een beetje een soort rare smetjes of verder een heel mooi jaar. Heb je toch wel ook nog het gevoel gehad dat je onderdeel bent geweest van een bijzondere generatie oranje renners en heb je daar toch wel een beetje plezier uit kunnen halen?
Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk altijd een eer om in het oranje tenue te fietsen en ja, dat is natuurlijk super mooi.
Ja, het was voor jullie allemaal best wel een emotionele dag, dit WK. Ook omdat Anna en Chantal ermee ophielden daarna.
Ja, klopt. Ja, Chantal die rijdt natuurlijk nog wel een voorjaar dadelijk. Maar wel was dit de laatste kampioenschap. Dus ja, dat is wel een gek idee, denk ik. Maar ja, ik denk niet dat we ons zorgen hoeven te maken. Want er zit nog zoveel talent. Of tenminste, dat mag ik niet eens meer talent noemen, denk ik. Die staan al gewoon aan de top voor mijn gevoel. Zit er aan te komen voor Nederland. Dus ja, dat komt wel weer goed.
Ja. Hebben jullie het wel, want die Jasper Stuyven over Evenepoel, dat ging dus over de, vond ik ook altijd zo fascinerend, de Google Hangout die de Belgische renners met elkaar hadden gehad na
afloop.
Na een paar weken na het WK, om de koers nog na te bespreken. Hebben jullie het uitgebreid? Wordt dit dan nabesproken over wat gebeurt hier dan? En want het was best wel, dat werd natuurlijk ook best wel kritiek op elkaar geuit, zeg maar. En daarvan werd wel gezegd, dat hadden we eigenlijk ook beter eerst even binnenskamers kunnen bespreken. Maar wordt zoiets dan ook, zo'n wedstrijd dan ook onderling met Oranje Dames nog nabesproken?
Gelijk na de wedstrijd is er een teambespreking, was er in de bus.
Ja. En hoe was de sfeer? Kreeg je toen een beetje opgehelderd, zeg maar? Of was het gewoon nog steeds chagrijn?
Ja, het ging er vrij heftig aan toe in de bus. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk ook gelijk na het heetst van de strijd. Ja,
het lijkt me echt een heel slecht moment voor een evaluatie. Maar goed.
Ja, misschien wel, ja.
Ja.
Dus ja, dat was vrij pittig. Maar goed, daarna, voordat we de bus uitgingen, hebben we wel allemaal tegen elkaar gezegd van oké, hierna is het goed.
Ja.
Dus dat, qua rensters, tussen de rensters is het denk ik nu allemaal goed.
Dat is wel mooi, dat vind ik wel mooi. Dus zelfs nog op dat verhitte moment, terwijl jullie nog allemaal vol met adrenaline zaten, hebben jullie tegen elkaar gezegd, nu is het goed.
Ja.
En zijn jullie daarna nog...
Doet me wel goed als oranje supporter.
Ja, Willem is een nogal hardcore oranje supporter. Ja. En maar er is geen Google Hangouts nog geweest waarin jullie met z'n allen even terug hebben gekeken op het jaar.
Nee, misschien moeten we eventjes met z'n allen even flinke kroeg in en dan flink zuipen.
Ja.
Zou misschien wel een goede zijn,
ja. Ik kan me best wel voorstellen dat er na zo'n jaar zoveel gebeurt.
Ook een avondje.
Ja, ik denk dat fijn zou zijn als we nog, weet ik veel, een seizoensafsluiting hebben met de selectie of zo. Dat zou best een mooie zijn, ja.
Maar we moeten ook gaan afronden. Maar we hebben ook heel veel vragen gekregen van luisteraars.
Ja, het is vooral over het WK, uiteraard. Ja. Hield mensen nogal bezig.
Ja.
Ja, over het WK en over je wenkbrauwen. Dat waren eigenlijk de twee onderwerpen.
Dus je kunt nu even, je kunt nu even ontspannen. Ja.
Nee, de luisteraars vinden die wenkbrauw echt fantastisch. Heb je nog...
Weet je waarom dat... We hebben daar wel eens eerder over gehad. Want dat is natuurlijk in de coronatijd viel dat natuurlijk nog extra op. Omdat je voortdurend geïnterviewd werd met een mondkapje op.
Oh, ja, ja.
Waardoor je natuurlijk alleen maar ogen en wenkbrauwen ziet.
Ja.
Dus toen viel in één keer op. Ze zijn echt uitstekend geëpileerd.
Ja. Ja, dat was wel belangrijk ineens voor een wielrenner.
Ja,
dat realiseer je niet.
Maar dat is gewoon, in één keer bij Tom Dumoulin zag je in één keer, god, zij worden wel een beetje borstelig.
Ja, dat is toch, kom je er slecht af. En dan wordt de pers helemaal vervelend.
Ja. Maar wat is het geheim?
Ik heb niet echt een geheim, geloof ik.
Het is gewoon natuurlijk.
Ja, maar zei je nou net dat jij, had je in een nagelsalon gewerkt?
Ja, een haar- en nagelsalon. Maar
dus je hebt niet daardoor geleerd om ze perfect te knippen?
Ik ben niet heel, heel goed met make-up, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik teken ze wel een klein beetje bij, omdat Dat is een grappig verhaal trouwens. Toen ik nog in de bloemenwinkels werkte, toen was ik op een gegeven moment voor een schoolopdracht was ik met een vriendinnetje bezig. En toen hadden we ons Chinese half uurtje, noemden we dat altijd. Ik weet niet waarom we dat zo noemden, maar altijd op een gegeven moment was je heel moe. Omdat het waren hele lange werkdagen soms. We liepen ook stage bij twee arrangeurs en dat was keihard werk. En dan soms had je een hele dag niet, omdat er gewoon geen tijd voor was. En dan had je een half uurtje, werd je eventjes helemaal, kreeg zo'n hyperbui, zeg maar. En toen hadden wij kleine bloemetjes en die lijmden we op een profiel, zeg maar, op een werkstuk.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment ging zij daarmee gooien. Dus lieve bloemetjes naar elkaar te gooien. Maar er zat dus lijm aan. En toen gooiden ze dus zo'n bloemetje met lijm vol op mijn wenkbrauw. Maar dat was hele sterke 1 seconde lijm.
Ah.
Dus toen trok ik al mijn wenkbrauwhaartjes aan,
aan
de voorkant.
Oh, nee, dit doet echt pijn. Ja. Dan kan ik niet naar luisteren.
En toen miste ik dus bijna mijn halve wenkbrauw. Dus ik heb 1 wenkbrauw die is wat aan de voorkant wat minder. Ik
dacht
wat minder vol.
Van,
maar daar kon niet meer terug
op ster was.
Nou, dat is sindsdien is dat groeit aan één kant een beetje raar. Dus vandaar dat ik het aan één kant een beetje, een beetje, ik weet niet eens meer welke kant het is, een beetje aandik met een crush. Ja.
Nee, maar goed, dit is goed dat je dat gedaan.
Echt serieus goed gemikt dan, zeg.
Ja, ja, ja.
What are the odds?
Knap van der.
Maar echt. Ja.
Een andere vraag is Marit Rijmakers, luisteraar. Die vraagt, hoe kijk je naar...
vriendinnetje van me.
Oh.
Ik hoop dat ze...
Oh. Een leuke vraag stelt.
Ja, ik hoop het wel, ja.
Nog, nog even over het WK.
Nee, ze zegt, hoe kijk je naar aankomend seizoen? Heb je nog specifieke... Heb je al dingetjes omcirkeld?
Ja, natuurlijk de voorjaarsklassiekers. Dat gaat wel een groot doel voor me zijn. Maar natuurlijk ook de Tour.
Oh, de Tour, ja, ja. En maar ik kan me voorstellen dat Strade ook wel iets voor jou is.
Ja, Strade vind ik ook zeker een mooie wedstrijd.
Gaat die rijden?
Ja, 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 denk ik wel.
Oh ja, leuk.
Oké, okay. En de Tour, kijk je daarnaar uit?
Ja, ja, zeker.
Het is echt, het is wel bijzonder ook. Om voor het eerst weer zo'n, wat is het, 8 dagen geloof ik toch?
Ja, 8 dagen. En
finish op La Planche de Belle Vie.
Ja, en dat is dus vlakbij waar we, of tenminste dat is niet zo heel ver van waar we wonen in Zwitserland.
Ja. Dus een keer lekker gaan trainen.
Ja, dus ik heb daar wel een keertje getraind in die omgeving.
Jeetje, dit is goed voor de bedjes, jongens.
Goed, scherp Willem.
Ja.
Dus ik ga daar volgend seizoen zeker een aantal keer lekker fietsen.
Ja.
En een andere vraag is van Teun Kruip. Sorry, ik ga nu een beetje snel doorheen, maar anders komen we niet meer aan de vragen toe. Teun Kruip die vraagt, hoe ga je om met het stempel om de nieuwe generatie te zijn die de media je de hele tijd geeft?
Ja, ik voel dat niet echt als een stempel. En ik denk niet dat ik de enigste ben die de nieuwe generatie op zich draagt. Ik denk dat Lorena ook zeker, Lorena Wiebes, die heeft zich ook echt heel erg bewezen de afgelopen jaren. En,
waaronder in Drenthe afgelopen zaterdag.
Ja, precies. Ja. En ik denk dat we dat samen een beetje dragen misschien.
Ja. Ja.
Oké. Luc van Dijk die vraagt om toch nog even wat vijanden in de show te krijgen.
Oh ja.
Welke renser is nou echt vervelend de hele tijd?
God ja. Heb je vijanden in het peloton?
Nee, niet echt geloof ik.
Is er iemand die een keer... wie reed?
We hebben weinig nodig hoor.
Ik weet wie in mijn achterwiel reed.
Wie dan?
Shara Roy. Okay. Maar goed, ja, dat kan een foutje zijn natuurlijk. Dat kan iedereen overkomen.
kan, ja.
Maar goed, dat is wel een renster waar je altijd een beetje bang voor bent.
Oh ja, zo eentje die gewoon niet zo goed kan, die vaker dit soort momentjes heeft.
Ja, ze is vrij groot ook, dus dan...
Als ze in je derailleur rijdt, heb je meteen schade.
Nou, ik weet niet. Ze is vrij lang, dus ja, ik weet niet. Je bent ook altijd een beetje... En ze gaat niet zomaar aan de kant voor je. Mm-hmm. Dat is natuurlijk goed qua als renster zelf. Ik bedoel, je moet je plekje niet weggeven natuurlijk. Maar als je bij haar in de buurt zit, dan... Dan ben je altijd wel een beetje op je hoede.
Welke ploeg rijdt zij normaal?
Bike Exchange.
Oké.
Okay. Misschien nog genoteerd. Telefoonnummers en e-mailadressen uitwisselen na afloop. En dan kan ons grap bij je starten.
Oh, maar ze is verder hartstikke aardig hoor. Alleen op de fiets dan een beetje opletten.
ja, nee zeker. Roos Reinhardt vraagt, hoe ga je om met prestatiedruk? En hoe zorg je dat je desondanks echt blijft genieten van de sport?
Ik weet niet. Ik voel nooit zo heel erg prestatiedruk. En blijf genieten van de sport. Is ook gewoon een beetje... Ja, ik vind het spelletje altijd heel erg leuk. En ja, ik probeer tussendoor ook vaak andere sporten te doen. Dat ik de honger naar de fiets goed blijf houden.
Mm. Oké.
Ik vind ook een belangrijke vraag. Is ingestuurd door Arjen Zoer. Een bekende van ons als wiskundig model.
Een groot fan van jou ook.
Groot fan.
Een van de eerste, denk ik, die ons op jouw bestaan wees.
Ja, en die vraagt ook. Daaruit blijkt dat hij een goede volger is. Hoe heten de honden die we op Instagram langs zien komen?
Pip en Flo. En Flo is de dochter van Pip.
Oh, ja. Kijk. Scoopje.
Ja. Ja. Nou, het is niet alsof dit een onthulling is, toch?
Oh, nou ja, god. Ja, als Arjen Zoer niet weet, wie weet het dan wel, Willem? Ja. Moet je scherp op zijn.
Holger Ginghuis vraagt, wat is je favoriete boek?
Nou, ik ben niet heel erg een lezer. Dus ik lees niet heel veel boeken, maar ik heb met alle plezier Anna de Boek gelezen. Dat vond ik echt een superleuk boek.
Oh ja?
Ja.
Oké. Okay. Stonden er nog verrassingen in voor je? Of dingen die je bij zijn gebleven waarvan je dacht, dat wist ik nog niet?
Nee, ik vond het natuurlijk heel leuk dat ze op een gegeven moment mij ook in het boek vernoemden. Noemden ze volgens mij iets over Luik. Dus dat vond ik ook heel leuk om te lezen. Maar goed, het is sowieso wel een heel leuk boek. Omdat het gaat eigenlijk over van alles en nog wat. En mm-hmm. dat maakt het wel mooi. Het is voor iedereen heel leuk om te lezen, denk ik.
Oké, okay. Dat is aanrader.
Ja.
Oké, nou misschien, ik wil eigenlijk de laatste vraag doen. Mag jij nog eentje kiezen, Willem?
Ja, dat is goed. Ja.
Whistler vraagt, zou je niet net als Annemiek van Vleuten ook wel eens met mannen willen trainen? Mannenploegen?
Ik train af en toe met mijn vriend, dat is genoeg. Nee, nee ik heb heel veel aan mijn ploeggenoten ook. Dus als ik met die meiden, met onze Nief en Anna Shackley in de bergen fiets, dan heb ik hele, hele zware taken aan om die bij te houden.
Ja.
Dus ik heb niet per se de drang dat ik nog een extra uitdaging nodig heb en met mannen moet fietsen of zo. Kan natuurlijk leuk zijn om met hun een keer te babbelen of zo. Ik vond het heel leuk om in Tokio naast Tom te fietsen en zijn verhalen te horen. Maar verder, ik vind het ook heel leuk om met mijn ploeggenoten te fietsen.
Ja.
Oké. Okay.
Schappelijk.
Laatste vraag van Pieter Vries. Welke vrouw zou als eerste in aanmerking moeten komen voor een volgende Rode Lantaarn special?
Goeie vraag.
Ja, misschien wel Lorena. Of,
heeft een mooi verhaal, ja, zeker.
Ja, ja. En natuurlijk ook mooie wedstrijden gewonnen afgelopen seizoen weer. Ook vaak of een paar keer flink onderuit gegaan.
Oké, okay. Lorena Wiebes.
Ja.
Staat genoteerd.
Oké, okay, nou jongens, dan gaan we nu toch echt afronden. Dit was het, de Rode Lantaarn. De podcast voor wielerkijkers. Gepresenteerd door uw favoriete collega bankzitters. Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Jonnes Griessen is er vandaag niet, maar die hoort er ook beslist bij. Veel dank ook aan onze sponsoren. Fiets van de Show Canyon. En natuurlijk Auto.nl voor de geweldige Kartje Lara. En natuurlijk onze nieuwe vrienden van de show. Zoals onder meer Fior den Euker. Jacob.
Het is een verwijzing naar de Simpsons uit. Ik doe deze naam nog een keer.
Fjord de Neuker. Fjord de Neuker. Ja! Godsamme, wat goed.
Ja.
Oh. Ja, het is goed dat je me even corrigeert. Als ik daar niet even bij stil had gestaan.
Ja.
Oh, die naam ga ik misschien ook wel gebruiken.
Fjord de Neuker.
Ja, als tegenstander van het Noorse wielrennen.
Het komt uit onze Tim's hardgrondige haat naar het Noorse wielrennen.
Ja, we kiezen graag vijand. De Noorse wielrennen is er zeker eentje van op het moment. Moet gewoon grenzen stellen en die ligt bij mij bij Noorwegen. Dank ook aan Jacob Ritsert Veenstra, Marien van Grondelle, Ren Lenny Ren, Boy van Eikelenburg, Maarten Broesterhuizen en de Blonde Pijl.
Ja, en ook aan Mark Klein, Jonne Beentjes, Team Koersplaat, Gino Alsof het Niets is, Kelvin 360, Ellen Ros en Pim Minderman.
Ja, wil je aansluiten bij dit rode leger van inmiddels meer dan 1200 vrienden? Kijk dan even op de Rode Lantaarn podcast.nl en doe een donatie. De Rode Lantaarn wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en Het is Koers.nl. Met veel dank aan de redactie. Bastiaan Gaillard, Maarten Visser, Leon Geuyen. Als mede notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd brandweerman te Made. Het worstenbroodjes en postduivenmekka van Nederland. En dat brengt me op de vraag, Willem. Is er nog brandweernieuws?
Nou, eindelijk. Nou, we zijn er natuurlijk een tijdje niet geweest. Dus ik surfde vol verwachting naar brandweerteammade.nl. Maar ik mijn update
dit doet Willem altijd. Ja, ik zie jullie verbaasd kijken. Maar ja. Gewoon, Willem houdt dit bij.
Ik houd dit bij. Nou, maar dat was, mijn hart maakte een sprongetje. Want er was me een update. Oh. Het begon heel laag. Normaal gesproken zou ik dit soort berichten overslaan. Omdat persoon te water is normaal gesproken niet een reden om te lachen. In dit geval echter heb ik er wel degelijk smakelijk om gelachen. Ik neem je even mee. Het was zaterdagmiddag 23 oktober. Dat is afgelopen zaterdag. Om 17:17, dus jullie waren net gefinished met de Ronde van Drenthe, werd de blusboot van brandweerteam Maden verzorgd te varen naar de Wijkse Bol in Wijk en Aalburg. Hier was vermoedelijk een persoon te water geraakt. Een belangrijke noot, de blusboot was niet de enige. Er waren nog 6 andere brandweerwagens uitgerukt uit de hele regio. Want ze hadden te horen gekregen dat er een vissersbootje onbeheerd was aangetroffen. Dat is natuurlijk geen goed nieuws. Omstanders die het bootje aantroffen hadden het vermoeden dat de visser mogelijk te water was geraakt. En hadden de hulpdiensten ingeschakeld. En zo'n tankautospuit, duikers uit Den Bosch, de blusboot uit Drimmelen en een Waalwijkse hoogwerker zijn gealarmeerd. Wat bleek het geval? De visser was een dutje aan het doen in het riet.
In het riet.
Ja.
In het riet.
In het riet, ja. Dus, ja, aan de overkant was gewoon een dutje aan het doen. Even lekker slapen.
En zijn bootje was dus een beetje naar midden gedobberd.
Ik denk het, ja.
En toen zijn alle brandweerkorps in de regio
uitgerukt. Speciaal voor hem. Ja, oh. Of haar, want dat staat er niet bij. Maar er stond ook bij dat er is de afgelopen een paar dagen eerder iets soortgelijks was gebeurd in Langeweg. Waar een visser ook zijn spullen onbeheerd had achtergelaten. Waarna ongeruste omstanders de hulpdiensten inschakelden. En deze man had autopech, dus die was gewoon naar huis gewandeld. Dus het is een ding, onbeheerde vissersbootjes. Dus, maar om de brandweerteams in regio West-Brabant toch een beetje te ontlasten. Stel ik voor dat iedereen voortaan even een bordje bij zijn vissersbootje neerzet. Als hij even een dutje aan doet.
Even een koersdutje.
Even andere mensen het ook. Goed. Als je wil reageren op deze rode lantaarn, dan kan dat. Je vindt ons op Twitter, op de Gram. Jou ook, hè? Jij bent ook echt een Instagrammer, toch?
Ja, vind ik leuk.
Ja, je doet ook wel echt veel en goed, vind ik. Ja, goede Instagame.
Ik vind het leuk om veel foto's te maken.
Ja.
Dus,
ja, en ook ja, store en reels mee. Zag ik zelfs laatst. Ja, ja jeetje. Ja. Nee, echt heel goed.
Reels?
Ja, reels. Dat is
dat moeten we ook gaan doen.
Dat is de TikTok-versie eigenlijk van Instagram, toch?
Weet je wel, ja.
Ja. Nee, dat is gewoon Demi Vollering, toch?
Ja, Demi Vollering, ja.
Moeten we dan dingen playback op reels? Want daar zie ik wel een carrière voor ons. Nee?
Nee.
Oh,
nee.
Jammer.
Maar
ja.
Nee, maar nee. Ja, hoe zou je jouw Instagame omschrijven? Wat kunnen mensen daar vinden?
Hoop bergen.
Hoop bergen, ja. Hoop Zwitserland.
Hoop fietsen.
Hoop kampvuurtjes.
Ja, ook.
Honden.
Ja.
Ah, dit was mij dus ook al opgevallen. Vandaar dat je allemaal berglandschappen en zo op de achtergrond ziet. Want ik zei, we moeten wat berglandschappen hebben. Want het is gewoon...
En dan voelt Demi zich thuis.
Ja, dan voel ik me thuis.
Ja, dat is wel waar. Hey, vond je het een beetje leuk?
Ja, hartstikke leuk.
Mooi.
Ja.
Wij ook.
Lekker.
Kom je nog een keer terug als je groot en succesvol bent?
Ja hoor, als ik tijd heb.
Parijs,
als ik in Nederland ben.
Parijs 2024, die heb ik opgegeven.
Oké, ja. Cool.
Heel goed. Hey, wij gaan de komende tijd nog wat meer specials maken. Onder andere met Taco van de Hoorn. Binnenkort.
Ja, en de Class of 2021.
De Class of 2021, ja precies. Dus hou je feed in de gaten, lief luisteraars. En tot dan.
A biento.
A biento.
I wish I could be in the south of France.
South of France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.